collega's. Goedenavond. We gaan de gemeenteraad van september starten met, zoals gebruikelijk, eerst de gelegenheid te geven aan het publiek. Hartelijk welkom. Als er mensen zijn die een vraag willen stellen vooraf, dan is dat nu uw kans. Oké. Ik zie geen mensen die dat willen doen. U mag ook als publiek na de zitting ook nog vragen stellen over wat dat je gehoord hebt op deze raad. We gaan... ik hoor u ook niet. Je hebt geen micro gevraagd. Die meneer in het publiek, was u van plan om een vraag te stellen? Oké. Dan gaan we naar het eerste punt van de openbare zitting. En dat is de stemming over de notulen van de gemeenteraadszitting van 27 juni. Kunnen we dat... Ja, Sven?
Ja. Ja, voorzitter, ik heb twee opmerkingen bij het verslag. Eerst en vooral de eerste vermelding die daar staat. Daar staat eigenlijk de voorzitter opent de vergadering omstreeks 20:25. En dan staat er de voorzitter schorst de vergadering tot raadslid Lotte van Stralen aankomt. Vervolgens opent de voorzitter de OCMW-raad omstreeks 20:20. En dan staat er einde OCMW-raad 20:20, aansluitend start gemeenteraad. Dus ik denk dat die in eerste zin eigenlijk... Ja. Laatst moet staan. Kwestie van de timing te volgen. Ja. En dan had ik nog één opmerking bij punt... Eens even kijken. B8. Dat gaat om een... eens even zien dat ik zeg wat ik juist zeg. Ja, dus dat gaat over een interpellatie van deelwagens die ik had gedaan. En er staat bij de tussenkomst dan... schepen Chris Wagers en raadslid Bruno Doms beantwoorden interpellatie. Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname. Als we dat doortrekken, dan moeten alle antwoorden die andere raadsleden geven daar ook bij opgenomen worden. Bij al de rest staat alleen maar de schepen, omdat interpellatie aan het college is, lijkt het mij evident dat er alleen de schepen staat die antwoordt en niet alle raadsleden, no offense Bruno, het is niet persoonlijk, maar als er dan tussengekomen wordt door iemand van ons of iemand anders van de raadsleden, moet dat daar ofwel bij, ofwel iedereen ofwel niemand, ik zal het zo zeggen. Dus het lijkt mij een evidente dat we dat daar schrappen, anders moet het vanaf nu altijd beginnen doen voor iedereen. Nee, maar het staat er wel. Dus, ja, dus dat is iets anders. Maar dan moet de elke tussenkomst vermelden ook. Hè. En daar pleit ik voor alle duidelijkheid niet voor. Mijn vraag is gewoon, de interpellatie wordt gesteld aan het college. De schepen die antwoordt, staat erbij. En alles wat daar bijkomstig is, mag van mij opgenomen worden. Maar ja, dat is dan aan de...
Ja. En diegenen die aansluiten... Die worden wel vermeld, maar met naam dan?
Tot op heden niet.
Nee.
Maar als je dat hier zo laat staan, dan moet je dat vanaf nu beginnen doen.
Ja.
Dat laat ik voor de diensten om dat te beslissen, maar het lijkt mij een evidente om dat hier gewoon te schrappen en dan vanaf nu te blijven doen zoals we het altijd gedaan hebben.
Tenzij dat u
daarover beslist om dat anders te doen.
Nee, maar... wij hebben nog een huishoudelijk reglement bekeken. Dat zou eventueel daar ook in kunnen. Ja, oké. Okay. Als genoteerd, dan kunnen we overgaan tot...
Dus wat wordt er nu gedaan? Worden die beide...
Tot nu toe geschrapt.
Hier geschrapt en het eerste van plaats gewisseld. Oké, dank u wel.
Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Ja. Ja. Dat is volgende.
Heeft er ergens iets fout gedaan? Voilà. En nu?
Start op de stem.
Voilà. Ik heb nog niet die volgende gedaan.
Het punt is aangenomen. Het verslag is goedgekeurd. Kunnen we overgaan naar het volgende punt. En dat is een opvolgingsrapport. En daar hebben we onze financieel directeur voor, die een presentatie heeft voorbereid. Of enkel een, of niet enkel, een toelichting zal geven. Doe maar. Vraag je de micro nog even, Katrien?
Goedenavond allemaal. Zowel op de AGB als de gemeenteraad als de OCMW-raad staat een kennisname van opvolgingsrapportering BBC 2022. Dat is een verplicht rapport dat nu wel voor de eerste keer door mij op de raden wordt gepresenteerd. Dat rapport is eigenlijk vooral van belang om na te gaan en van de gemeenteraad over te maken hoe de stand is van de actieplannen en de acties die prioritair zijn vastgesteld in het meerjarenplan. U hebt de bijlagen gezien. Er is ook een financiële afrekening bij verplicht, maar die zegt niet altijd zo erg veel, omdat we eigenlijk een standopgave 30 juni pakken en er eigenlijk nog heel veel kostenopbrengsten, maar ook heel veel eindejaarsverrichtingen financieel worden afgerekend op het einde van het jaar. En zoals de wetgever zegt, is het vooral van belang om na te gaan of de acties die prioritair zijn gesteld behaald worden en hoe de stand van zaken daar is. Voor de gemeente en OCMW, want het is een geconsolideerd rapport, waren er twee prioritaire acties gekozen. Actie 2020-206, gronden voor natuurgebied of natuurverbindingen aankopen. En die, daar zitten we helemaal op schema. Het budget was €756.256. En we hebben 8 hectare grond natuurgebied aangekocht in de Molenbeekbron. Dus die actie is volledig afgerond. Er is geen bijsturing nodig. Een tweede actie is de Dr. Theo Tutstraat als fietsstraat vernieuwen. Die actie is helemaal uitgevoerd. Alleen de financiële afwikkeling is nog een deel achterwege. Maar dat heeft te maken met kosten en facturatie die nog moet gebeuren. Maar de actie op zich is voltooid. Dus ook daar zijn we op schema en is de actie gerealiseerd. En dan de Wommelgemse Steenweg met een fietspad vernieuwen. Die actie is maar in het meerjarenplan voorzien voor 2024. Dus ook daar kunnen we voorlopig niet veel meer over rapporteren. En dan zijn er doelstellingenrekeningen J1 en het schema T2 bijgevoegd. Dat is afhankelijk van de doelstellingen getotaliseerd per exploitatie- en investeringsuitgaven. En de jaarrekening, de kolom jaarrekening, geeft dan de kosten en de ontvangsten weer die geboekt zijn tot 30 juni. Dus u ziet daar nog soms grote verschillen. Dat heeft vooral dan te maken met bijvoorbeeld subsidies die we nog moeten innen, verkopen die nog moeten gerealiseerd worden, maar in de financiering voornamelijk ook heel wat eindejaarsverrichtingen met leningen die op het einde van het jaar worden geboekt. Dus dat geeft eigenlijk, die financiële rapportering geeft niet zo erg veel duidelijkheid, tot mijn spijt. Maar dat is wat de wetgever ons oplegt. Ik weet niet of er nog vragen daar rond zijn. Erik?
Ja, ik volg u voor een groot stuk. Allee, de financiële cijfers. Er moet nog heel veel gecorrigeerd en geboekt worden. Mm-hmm. Maar anderzijds geeft dat toch al wel een indicatie waar we nu naartoe gaan met de inflatie. Als je kijkt naar de grootste kosten bijvoorbeeld, rond aankopen, goederen, personeelskosten, dat je daar toch eigenlijk ten opzichte van hetgeen dat je begroot had in een meerjarenplan al meer als dubbel zit.
Dat is zo, Erik. Dus de indexen, wij hebben nog geen budgetaanpassing gedaan. Dat doen we traditioneel maar op het einde van het jaar. Dus dat zijn inderdaad nog de budgetten zoals ze vorig jaar in december gestemd zijn en goedgekeurd. Uiteraard hebben we nu de Oekraïne-crisis en veel meer indexen dan dat we ooit gedacht hadden dat we zouden moeten verrekenen. Daar zijn we volop mee bezig, om die eigenlijk allemaal in kaart te brengen. En dat zal uiteraard een belangrijke aanpassing, zowel van 22 als van ons meerjarenplan, inhouden. Maar die cijfers zitten hier nog niet in, omdat we nog geen aanpassing op de gemeenteraad hebben goedgekeurd. Hè. En dat zal dan samen in december met het nieuw meerjarenplan worden goedgekeurd. Maar dat inderdaad, dat zijn serieuze aanpassingen, zowel van indexen op de lonen als voor de energiekosten.
Ja. Als je ook verder kijkt natuurlijk, en je moet alleen rapporteren over prioritaire doelstellingen, zoals in het AGB heb je er geen, ja, dan kunnen we wel eens ook heel verkeerde conclusies trekken uit die halfjaarlijkse cijfers als ze hier zijn, omdat er gewoon veel niet verwerkt is. Hè?
Nee, dat heeft niet te maken met of dat er niet veel verwerkt is. Het is niet omdat ze niet prioritair zijn, dat je de andere kosten niet verwerkt. Hè. Alle kosten en ontvangsten, die worden geregistreerd.
Nee, maar bijvoorbeeld de bijpassing van het tekorten, hè, dat wordt pas achteraf gedaan. Dus, allez, nu,
Nee. De prijssubsidies die worden continu mee samengeboekt, samen met de inkomsten. Hè?
Ja, als ik nog tijdens de cijfers van het AGB nu zie, zoals ze hier in de halfjaarlijkse rapporten opgenomen, zou de coronacrisis en de inflatie, zou dat een zegen zijn voor het AGB, om honderdduizenden euro's winst maken. Allee, dat is toch wel...
Nee, we moeten de lening nog boeken. Hè?
Ja, dus dat is een grote nog niet.
Erik, maar dat is nu eenmaal de wetgever die zegt, hè, je moet 30 juni alles wat er geboekt is presenteren. Ja. En in C is een heel deel van de kosten maar eindejaarsboekingen. En de indexen, hè, zoals ik al net zei, hebben we nu nog niet kunnen inwerken. Bovendien in AGB gaan we in het eindejaar, zoals ik bij de prijssubsidies heb vorig jaar aangekondigd, gaan wij sowieso nog een prijsaanpassing doen van de prijssubsidies. Dat komt nog voor de aanpassing van het budget. He, gaan wij een eerste nieuwe prognose doen van hoe gaat het AGB eindigen? Wat denken wij nog nodig te hebben om in onze prijssubsidies aan te passen? Dat zal ergens oktober of november zijn dat we eerst AGB gaan ramen, kijken of we de prijssubsidies moeten aanpassen en dan uiteraard gaan we nog budget goedkeuren. Maar dan, we maken een eerste simulatie al van AGB nog voor de goedkeuring van de nieuwe budgetten.
Maar ik denk
een inschatting te kunnen maken van de prijssubsidies. Maar dat wachten we meestal tot het einde van het jaar om zo goed als mogelijk die evolutie te kunnen inschatten.
November dan eigenlijk ergens?
Ja, liever oktober, november. Dat zal een beetje van... omdat we anders maar één maand om die prijssubsidies te corrigeren. En dat is ook een beetje een risico. Het is een beetje een afwegen van hoeveel informatie hebben we. Het zal oktober of november zijn.
Ja.
Ines?
Ja, dat ding ermee samen met die prijssubsidies. Dat was die marge van, dacht 4,6%.
De prijssubsidie zit inderdaad rond de 4.
En toen was er even gevraagd, van, moeten we dat niet ineens al naar 5 brengen? Of om wat zekerheid te hebben?
Ja.
Omdat je anders kon
het
zijn dat je
het zou kunnen dat we die
moest
nu veel meer moeten aanpassen. Voilà. Omdat dan uiteraard de budgetten en heel erg gestegen zijn energie. En we moeten ook gaan kijken wat de effectieve verkoop in het AGB is. Dus we moeten eigenlijk heel de evaluatie terugmaken van hoe was het budget oorspronkelijk ingecalculeerd. Wat hebben we tot en met september gerealiseerd? Maar dat is nog verder dan in de tijd.
Maar ik stel voor, Katrien, dat we heel veel van die besprekingen ook bij de budgetbesprekingen en zo. Want dit is eigenlijk
een korte vraag, maar of dat het niet kan dat nu al ineens naar een hogere percent, een veilige percent, wordt
dat
gebracht.
Dat gaan we proberen, hè, maar het blijft altijd een inschatting. We proberen telkens, Ines, om in te schatten dat we op winst, op een kleine winstmarge uitkomen. Maar
het risico is,
en blijft,
is groot. Hè, als we
het is en blijft een raming. Ja.
Ja. Ja, okay. Ik wil er toch even op tussenkomen. Hè. Dus Erik, dat punt is inderdaad ook correct. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld in december een budget goedkeuren en dan in februari of maart hun eerste budgetwijziging hebben. Wij kiezen niet voor die weg. Als je dus een budgetwijziging zou doen sneller op het jaar, dan ga je hier natuurlijk ook een andere rapportering krijgen. Langs de andere kant, wat betreft aanpassingen, kunnen we niet sneller hogere percentages geven. Dat is niet hetgene wat de wetgever van ons verlangt. Men moet zo accuraat mogelijk aanpassen en begroten en we moeten pas nadien aanpassingen doorvoeren op je budgetten. Dus je moet niet zomaar zeggen van we gaan nu al meer prijssubsidies doorsturen dan dat het eigenlijk nodig is of een hoger percentage vastleggen. Nu, ik denk persoonlijk dat we de budgetwijziging naar het einde van het jaar kunnen aanhouden. Is het toch nodig om daar vroeger mee te komen, zullen we dat doen. Maar het is nu wel zo dat de actuele situatie net zo is dat het goed is dat de budgetwijziging later komt. Hè, omdat we eigenlijk helemaal nog geen zicht hebben op de verdere evolutie van onder andere de energiekosten. We zijn daar ook afhankelijk van een aantal grote spelers waar het er momenteel nog volop onderhandeld wordt en besproken wordt wat het er mogelijk is op vlak van besparingen. Dat gaat ook allemaal zijn weerslag hebben op die budgetten. Ik verwijs hier, ik ga er straks op de interpellatie van Sven zeker ook nog verder op door naar de gesprekken met Fluvius en de openbare verlichting. Dus ik denk dat het inderdaad goed is dat we nog een aantal evoluties afwachten zodanig dat we veel accurater onze budgetwijziging kunnen aansturen.
Sven?
Ja, ik wil daar graag nog één ding over zeggen. Het lijkt ons, zeker in een financieel jaar als het huidige, waar dat we inderdaad zitten met die inflatie en die heel sterke stijgende energiekosten, crisis aan Oekraïne, inderdaad, wat daar een weerslag heeft op de begroting, leek het ons veel wijzer om dit jaar al een eerste begrotingswijziging te doen, bijvoorbeeld in juni, zodoende dat de cijfers die dat we nu voorleggen qua rapport ook wel veel correcter zijn. Hè? Maar daar is niet voor gekozen. Oké, dat is een keuze die dat we de afgelopen jaren ook zo gedaan hebben. Maar het had wel interessant geweest om die oefening al een keer gemaakt te hebben. En uiteraard is die niet correct, want je blijft met afrekening op het einde van het jaar zitten en je blijft met zaken zitten die dat je op het einde van het jaar pas kunt rechtzetten. Maar gelet op het specifieke, moeilijke financiële jaar leek het ons toch wel een heel interessante oefening om dat gedaan te hebben.
Oké. Dank u, Katrien. Het was een kennisname, collega's. Mm-hmm. Dus gaan we over naar het volgende punt. En dat is G3 en dat is de intrekking van de belasting op de conformiteitsattesten. En het hangt eigenlijk samen met het volgende punt. En Chris geeft daar een toelichting.
Ja, ik ga daar kort eventjes iets over vertellen. Eigenlijk de twee agendapunten kunnen we samen, zal ik samen wat proberen toe te lichten, in verband met het intrekken van de belasting en anderzijds de aanpassing met de gemeentelijk administratieve boete. We gaan natuurlijk wel apart stemmen op de twee punten. Het verplichten van een conformiteitsattest is een beleidskeuze die we reeds langer gemaakt hebben, waarbij we inzetten, en dat is heel belangrijk, op het verbeteren van de woonkwaliteit van huurwoningen. Deze verplichting legt de verantwoordelijkheid bij de eigenaars en vormt voor die eigenaars een aansporing en aanmoediging om bewust om te gaan met de minimale veiligheidskwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. De vraag die nu bij de gemeenteraad voorligt om het huidig belastingsreglement op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest in te trekken. Het agentschap Binnenlands Bestuur stelt dat op basis van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties een inbreuk op de jaarlijkse verplichting dient te worden gehandhaafd door een gasboete. Daarom moeten we dus een nieuwe verordening goedkeuren en daarom ligt deze verordening dan voor op de gemeenteraad. Dus het één is eigenlijk het intrekken, de belasting intrekken, en ten tweede dat we in het vervolg gaan werken met een gemeentelijke administratieve sanctie.
Dank u wel. Dat is duidelijk, denk ik. Mag ik de stemming vragen dan? Oké. Dat punt is aangenomen. Dank u wel. gaan we over naar het volgende punt. Dit is G4. Ik moet eerst nog stoppen, denk ik. Dat is het vorige. Ja, denk ik dan. Ja. Ik ga daar zo. Ja. Ik krijg hem niet gestart, zo ja. Weet het? Nu staat het, ja, nu moet ik hem starten.
Nu staat het. Start. De G3 was hier talig. Of G4.
Ja, dan moeten we overstemmen. Stemmen. Start.
Ja. Dat is omdat je die voorin gestopt hebt, denk ik.
Dan moet je stemmen. En dan start.
G4. En nu moet het stemmen.
Ja, ja. Oké, G4.
Ik weet niet wat je van G3 opgeslagen hebt.
Nou, ik heb hem net, dus het was eenvoudig.
Oké, dan moeten nog mensen stemmen. Dit is G5, een toelichting bij het gebruikersreglement van de scholenwerking in verband met de bibliotheek. En Koen geeft daar een toelichting bij.
Ja, eigenlijk heel kort. Maar wat er gewijzigd is met de scholenwerking en de bibliotheek, is dat er nu een klassikale ontlening is van boeken. Vroeger was dat individueel per leerling. Dat geldt voor alle leerlingen in ons basisonderwijs. Dus dat wil eigenlijk zeggen, een klas gaat naar de bibliotheek, krijgt daar een rondleiding, krijgt er uitleg hoe de bibliotheek functioneert. En die ontlenen samen met heel de klas een aantal boeken. Die boeken die zitten dan eigenlijk ook in de klas en dat wordt een soort van klasbibliotheekje. En die kinderen kunnen dan ook verschillende boeken mee naar huis nemen. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste wijziging in die werking. Dat ook afgesproken is met de scholen. Het is ook zo dat we, voor wat betreft de retributie, het is zoals er boeken verloren zijn of beschadigd of wat dan ook, dat dan die boeken in principe worden aangerekend. Dat vindt u terug, die tarieven in het retributiereglement. Maar we hebben eigenlijk besloten over de scholenwerking een soort van franchise in te lassen, dat we dat op de eerste 10 exemplaren per school, voor alle duidelijkheid, niet per klas, niet doen. Dat bespaart toch wel wat administratieve opvolging voor heel weinig geld. Om u een voorbeeld te geven, in 2021 waren er geen 10 boeken verloren of beschadigd in Sint-Gabriel of in de Jan-Frans-Willemsschool. Dus we hebben eigenlijk besloten om de eerste 10 boeken een stukje vrij te stellen als een soort van administratieve ontlasting. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste wijziging in het retributiereglement.
Oké. Kunnen we daarover stemmen? Punt is Aangenomen. Gaan we naar het volgende punt. En dat is de retributie daarop. En dat is mee toegedicht. Kunnen we overgaan tot de stemming. En dat punt is ook aangenomen. Gaan we over naar het volgende punt. En dat is de afrekening van de brandweerbijdrage 2015 met een toelichting of een vraag, Sven.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, wij gaan hier niet mee akkoord. In die zin dat we blijven maar, of de gemeente Boegha beter gezegd, blijft negatief advies geven daarover. Heel vaak copy-paste argumentatie van de voorgaande jaren. Maar waar dat het intrinsiek om gaat, is eigenlijk dat we wel jarenlang van die bescherming genoten hebben. Van die andere gemeenten die dan wel een brandweerpost hadden. Waar wij de bescherming genoten, of beter gezegd al onze burgers die bescherming genoten. Maar nadien, en oké, het klopt, het is een laat-tijdige afrekening, zeker en vast, maar we wisten wel dat die er zat aan te komen. Laat-tijdig eigenlijk al die afrekening van het systeem eigenlijk maar in vraag stellen en vooral die financiële afwikkeling daarmee in vraag stellen. Het gaat hier om de laatste afrekening in het oude systeem. De nieuwe, na dit boekjaar zullen we zeggen, werd het poolsysteem gebruikt. En is er dus dat nieuw systeem van brandweerzonefinanciering. Maar als we de redenering die Boegaard nu neerzet doortrekken, dan is eigenlijk intergemeentelijke samenwerking ten dode opgeschreven. Dat is de dood van intergemeentelijke samenwerking, omdat we terugkomen op zaken die in het verleden afgesproken waren, waar dat we van genoten hebben. En nu gaan we zeggen van ja, we gaan er toch niet voor betalen. Dus om die redenen kunnen wij dat eigenlijk niet goedkeuren. Allee, of kunnen we beter gezegd de manier waarop dat Boegha ermee omgaat niet goedkeuren. Wij zijn voor het goedkeuren van die afrekening. Dank u wel.
Koen?
Ja, ik ben het hier fundamenteel niet mee eens. We zijn trouwens ook niet de enige gemeente. Er zijn verschillende gemeenten die dit betwisten. Wat er gebeurd is dat wij wel effectief hebben betaald voor de bescherming in het verleden. Het ging dan over Edigem, die onze beschermende gemeente was. Men heeft daar een bepaalde verrekening op toegepast vanuit de provincie. Waar dat wij nooit mee akkoord zijn gegaan, omdat we die echt betwist hebben. En wij hebben ook in het verleden daar ook gelijk over gekregen. Maar ik maak mij sterk dat wij destijds alle kosten, inclusief zelfs de financiering van de nieuwe brandweerkazerne, dat wij daar ons financiële verantwoordelijkheid hebben voor opgenomen. Maar de verrekening die vanuit de provincie is doorgestuurd naar de beschermende, of de beschermde gemeente, waar dat wij toe behoorden, die hebben wij in twijfel getrokken. En wij hebben daarover ook al gelijk gekregen. Bij voorgaande afrekeningen. Dus het is niet zo dat men de perceptie mag brengen dat wij het niet betaald zouden hebben voor onze bescherming. Dat is geenszins het geval zo. In mijn ogen is de provincie hier in de fout gegaan met dus de berekening van die brandweerbijdragen. En we zijn niet de enige gemeente. Er zijn verschillende gemeenten die dit aankaarten.
Oké, gaan we over tot de stemming. Oké, het punt is aangenomen met 12 ja-stemmen. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt en dat is een kennisname. Dat ging over een klacht van een bewoner van de Spechtstraat over een boom langs de straat en dat moet op de raad komen en dus dat is bij deze ook gebeurd. Kunnen we overgaan naar het volgende punt. En dat is een punt patrimonium over de Molenbeek, bron en de eigendomsoverdracht. En daar hebben we een toelichting van Filip, denk ik. En Chris. Ja, Filip.
Oké, dankjewel. Ja, even heel kort. Dus we stemmen hier, of ervoor ligt ter stemming, is een eigendomsoverdracht van een perceel van het OCMW naar de gemeente. Dat perceel dat sluit aan bij de eerder aangekochte percelen in de Molenbeekbron, ter hoogte van de Hellestraat. Het feit dat we dat overdragen van het OCMW naar de gemeente maakt dat we het beheer van dat gebied dan achteraf vanuit één entiteit kunnen aansturen. En daarnaast geeft dit ons de mogelijkheid om aankoopsubsidies aan te vragen voor te bebossen gronden, hè, de aankoopsubsidies die Vlaanderen nu ter beschikking stelt. De oppervlakte van dit perceel is 6.320 vierkante meter. En dat zal dan overgedragen worden van het OCMW naar de gemeente. Die procedure wensen we hier op te starten.
Chris? Ja. Ja, ik neem eigenlijk gewoon even de gelegenheid om de huidige stand van zaken van het project Molenbeekbron een beetje te brengen. Want in tussentijd is er veel werk verricht, zijn er terreinbezoeken gebeurd, overleg met de partners van de Molenbeekbron, namelijk Natuurpunt, regionaal en lokaal, de Bosgroep, provincie Antwerpen, het Weiveld, Kina en de gemeente zelf. De bedoeling van het project, dat heb ik hier al een aantal keren toegelicht, en dat gaat over het feit dat we die 6 tot 7 hectare, bijna 8 hectare, zal het al zijn zeker, willen bebossen. Dat er plek is voor recreatie en ruimte voor water. Nu, in het teken van het klimaatplan willen we nog meer inzetten op adaptatie. Dat wil zeggen dat we nog meer willen werken aan waterbuffering en infiltratie. Met onze partner Natuurpunt hebben we een projectsubsidie van Natuur verkregen. Die projectsubsidie noemt win-win voor speelbossen en biodiversiteit. En het doel daarvan is, sluit eigenlijk perfect aan bij hetgeen dat we toch wel beogen voor de Molenbeekbron, is dat de fosfaatrijke gronden worden afgegraven. Die fosfaatrijke gronden zijn er gekomen omwille van de bemesting door de landbouwers. En daardoor creëren we een habitatwaardig biodivers bos. Dan wordt er met die afgegraven grond wordt er een speelrelief gecreëerd. Dat zal zo een beetje heuvelachtig zijn. En het is de bedoeling dat alles wordt bebost. Er zitten stappen. We hebben vorige keren, heb ik al wel eens verteld, en ook zeker met de boomaanplanting vorig jaar in het najaar, dat we dit najaar in 2022 ook zouden bebossen. Maar dat zullen we uitstellen, omdat er dus eerst nog wel wat werk moet gebeuren. Bijvoorbeeld in het najaar zal er een bodemonderzoek gebeuren in samenwerking met de Universiteit van Gent. Er moet ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Dat zal ook in het najaar plaatsvinden. In het voorjaar 2023 willen we dan de grond afgraven en verplaatsen over de rest van het terrein. Het bebossen zal eerder zijn in het najaar 2023 en mogelijk in het voorjaar 2024, maar dat hangt er een beetje vanaf, want als het zo warm is als dit jaar, dan is dat eigenlijk helemaal geen goed idee om in het voorjaar bomen aan te planten. Dus dat kan ook zijn 2024, dus dat we deels 2023 en deels najaar 2024. Op gebied van participatie en communicatie staat er een stand van Natuurpunt op de jaarmarkt 4 oktober. Ga daar zeker eens langs, daar wordt het plan ook wel wat voorgesteld. En verder is er ook op 13 oktober vanaf 5 uur al, dat is al wel vroeg, maar we moeten rekening houden met de zon natuurlijk, de zonsondergang, een wandeling in het gebied. We starten aan de fietsenstalling van de Snippenbos. Alsjeblieft.
Oké. Christel vraagt het woord. Christel?
Ja, ik vroeg me af of dat het publiek karakter van de 8 hectare in het oog wordt gehouden.
Ja, dat is zeker de bedoeling. Het is altijd gezegd dat de Molenbeekbron eigenlijk echt wel de bedoeling was voor recreatie. En dat ligt tussen Boeghout en Vremde eigenlijk ideaal, vlak bij het sportpark Snippenbos ook. Dus dat is echt wel de bedoeling dat daar overal gewandeld mag worden. Nu, dat zal wel zijn, het één deel van het gebied, het eerste deel dat we gekocht hebben, dat is nogal nat. Dus daar komt ook een vlonderpad. Dus in die zin wordt betreden van het gebied wel een stukje geleid door het vlonderpad, maar ik denk dat dat alleen maar een meerwaarde zal zijn. Dus, oké.
Dan gaan we over tot de stemming. Oké, punt is aangenomen. Dan hebben we het volgende punt, wat ook weer niet verschijnt, stoppen. Stop. Hetzelfde probleem. Oké.
Over dit punt, Sven? Dit punt zou... Ja, het staat hier nog geagendeerd. Kom.
Ja, dit punt van de Wolfsput aankoopakte, dat gaan we verdagen, omdat er vandaag nog opmerkingen zijn gekomen vanuit IGAN. En het lijkt ons correct om die eerst te verwerken en aan alle raadsleden voor te leggen. Dat is ook niet dringend, dus dat kan evengoed op de Raad van Oktober gebracht worden. Maar wij waren ervan uitgegaan dat die acte in orde was. Maar dus straks heeft er nog een medewerker van IGAN een aantal bijkomende opmerkingen gemaakt. Dus ik stel voor dat we dat punt verdagen naar de agenda van oktober.
Thomas Sven?
Ja, ik wil dan graag twee zaken al vragen om mee te nemen voor oktober. Dat is eerst en vooral, er staat geschreven dat het plangebied Wolfsput samen zal vermarkt worden, waarbij stringente voorwaarden als bijzondere voorwaarden zullen opgenomen worden in de verkoopakte. Wij hadden toch graag wat verduidelijking gehad rond die stringente voorwaarden, want er is nergens iets rond te vinden. En ik lees ook in de stukken dat er in de zomer 2022 gesprekken zijn geweest met de stad Lier, maar ook daar is niks van terug te vinden. Dus graag daar ook de vraag van wat is daar uitgekomen, wat is daar afgesproken, is er überhaupt iets afgesproken om te doen naar de toekomst. Dank u wel.
Ja.
Erik, aanvullend.
Ja, ik had eigenlijk ook nog twee vragen rond de Wolfsput. Is dat gebied bekijkt op het gewestplan? Is dat eigenlijk geen gebied waar je eigenlijk mag bouwen? Volgens het gewestplan niet. Dus mijn vraag is eigenlijk, op basis waarvan... ik heb ook een vroegere presentatie gezien naar het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden van de gemeente. Ik ben eens terug gaan bekijken. En er staat dat aangeduid als een wit gebied. Dat betekent dat er een rup zou zijn. Maar een rup, Wolfsput, dat zegt mij absoluut niks. Dus op basis...
We zullen dat in oktober helemaal toelichten, Erik. Maar je moet kijken naar de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Het is met die beslissing van de Vlaamse regering dat dat volledig woonzone is ingekleurd.
En dat wordt dan niet aangepast?
Wel, het is zelfs nog niet aangepast in het kadaster. Maar het is wel een beslissing van de Vlaamse regering. Ik moet even nadenken over het jaartal bij de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Dirk van Mechelen was toen nog minister van Ruimtelijke Ordening.
Ah ja, oké.
Okay. Toen is dat aangepast geworden. Maar dat kun je wel terugvinden en daar staat dat helemaal in beschreven. Ja. Maar we zullen dat in oktober helemaal terugnemen en dan gaan we dat van A tot Z verder uitleggen.
Filip ging nog...
Oké. Okay. Ja, dus over de vraagjes die hier nog gesteld werden... De voorwaarden die we wensen op te nemen in de akte, die zijn wij nu inderdaad aan het uitschrijven. Dat gaat over de ruimtelijke voorwaarden van hoe dat wij als gemeentebestuur de ontwikkeling van dit gebied zien. Daar zijn we een idee, een visie over aan het vormen, die we inderdaad dan later aan kopers of potentiële kopers wensen mee te geven. Maar dat document dat is nog in opmaak, maar ja, van zodra dat klaar is, en misschien is dat volgende gemeenteraad al, of de gemeenteraad daarna, ik kan het nog niet zeggen, dan gaat dat zeker mee bij de stukken komen. Hetzelfde voor de onderhandelingen of de gesprekken met Lier. Die zijn ook gaande omdat we graag inderdaad dat gebied, als het kan, in één pakket op de markt willen brengen. Dat zou het als gemeente makkelijker maken om later in één aanspreekpunt te hebben naar de ontwikkeling hiervan. Volgens dan die visie dat we aan het opstellen zijn.
Oké, dank u. Dus daar hebben we geen stemming over, omdat het uitgesteld is. Dan zitten we nu bij G. We stemmen over G10, de afvoering van dat punt van de agenda.
Ja.
Hoofdpunt.
Ja.
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 Ja, oké. Dan hebben we dus G11, de Brughemse Steenweg. Daar is ook een toelichting bij. Of niet? Koen?
Ja, dat is eigenlijk gewoon heel kort in feite. Dus dat Aquafin eigenlijk een samenwerkingsakkoord aangaat om de onteigeningen te realiseren voor de aanleg van het fietspad en de riolering op de Brughemse Steenweg. En daar moeten wij een overeenkomst voor goedkeuren. En dat is wat er vandaag ter stemming voor ligt.
Christel?
Maar wie onteigent er dan eigenlijk, de gemeente of Aquafin? Of is dat gewoon een samenwerking? Eigenlijk is...
Het is een bovenlokaal politiek project, bovenlokaal rioleringsproject. Dat is een samenwerking.
Ja.
Oké, dan gaan we over tot de stemming. Oké, punt is aangenomen. Het volgende punt... is een punt waar we een stemming over moeten organiseren. Jullie krijgen een stemformuliertje. Jullie weten dat er één kandidaat is en dat jullie daar om uw mening wordt gevraagd. Mag ik even... Het is eenparig, is dit effectief lid aangesteld. Waarvoor dank. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is een punt rond patrimonium. Een restperceel op de Vreemdse Steenweg. Dat is een verkoop die moet georganiseerd worden. Is daar een toelichting bij?
Ja. Ja, er valt niet zoveel over te zeggen, maar het is eigenlijk zo dat bij de opmaak van rooilijnen en onteigeningsplannen, dat staat ook bij de stukken van de Vreemdse Steenweg, er dikwijls restpercelen naar boven komen. Dat wil eigenlijk zeggen dat dat repeltjes grond zijn die eigenlijk liggen tussen de feitelijk goedgekeurde rooilijn en de werkelijke eigendom van de mensen die daar langs wonen. Men noemt dat wegoverschotten, dat is ook de geëigende terminologie. En soms doet zich de gelegenheid voor om dergelijke wegoverschotten te verkopen. U zal begrijpen dat wij als gemeente daar eigenlijk niet veel aan hebben. Enkel en alleen onderhoud in feite. Langs de andere kant ligt dat in een voortuinstrook. En hebben de mensen daar soms in de praktijk al jaren eigenlijk als voortuin... in beheer. En dus op deze manier wordt er eigenlijk dat een beetje rechtgetrokken, letterlijk en figuurlijk. Dus dat is wat er ter stemming voor ligt. En wij kunnen dat verkopen op basis van schattingsverslagen die ook bij het dossier zaten.
Oké, start stemming. Oké, één paar. Ja, het volgende punt kunnen we ook in één keer mee goedkeuren. Of stemmen liever. Het ziet er naar uit dat we dat ook goedkeuren. Nog één iemand? Oké, dankjewel. Het is ook eenparig aangenomen. Dan gaan we over naar het volgende punt, G15. Dat gaat over de woningkwaliteit. Ik zie dat Chris daarover het woord vraagt. Alsjeblieft, Chris.
Ja, ik ga daar gewoon even heel kort zeggen. Komt er eigenlijk op neer om een aantal knelpunten weg te werken en eigenlijk tijdswinst te realiseren. Het komt er nu op neer dat een woning die ongeschikt of onbewoonbaar of over bewoonbare woningen, dat er nu door IGIAN een volledig woningcontrole moet gebeuren. En dat moet nog eens opnieuw gebeuren door Wonen Vlaanderen. Dus dat is eigenlijk te gek. Dat duurt ook allemaal veel langer, dat verlaat het proces. En eigenlijk is dat vooral om tot een vereenvoudiging te komen. We hebben gevraagd aan agentschap Wonen en Vlaanderen wat dat oké is, ze hebben dat bekeken. En hier moeten we dat gewoon nog eventjes bevestigen, als jullie dat willen.
Dan vraag ik daar de stemming over. Ja, punt is eenparig aangenomen. Dank u wel. Het volgende punt gaat over G16 woonmaatschappij. Daar wordt een advies gevraagd aan ons. Toelichting, Chris.
Ja, ook eigenlijk heel kort. Hè. Er is al een paar keer ter sprake gekomen hier. Jullie weten dat er een woonmaatschappij op vraag van Vlaanderen moet opgericht worden. Woonmaatschappij waar zowel sociale huisvestingskantoren, de sociale verhuurkantoren als ook de ARO, dus de kredietmaatschappij, verbonden zijn met elkaar in één maatschappij. Nu heeft de Ideale Woning gevraagd om een tijdelijke verlenging te krijgen voor hun erkenning, want jullie kunnen wel voorstellen van, dat voor hen eigenlijk heel, heel veel werk is. Hè. Niet alleen voor hen, ook wij als gemeentes. Hè. Wij zijn verzameld nu met de gemeentes Aartslaar, Boeghout, Borsbeek, Edegem, Hoven, Kontik, Lint en Mortsel. Hè. We hebben heel veel vergaderingen hierover. Dus dat is echt wel een zeer moeilijke oefening. Dat gaat zowel juridisch, patrimonium verdelen, financieel. Dat gaat ook over personeel. Hoeveel personeel hebben we nodig? Ook ja, de onzekerheid naar personeel toe. Dat is echt een hele moeilijke oefening. Dus ik snap heel goed dat de ideale woning een tijdelijke verlenging vraagt.
Sven heeft het woord. Alsjeblieft.
Ja, dank u wel. We zijn het helemaal eens met het decreet en heel de boel, daar wil ik zeker niet op terugkomen. Maar ik vind het een beetje vreemd, hè. Dat is beslist in 2017. Van 2017 weten we dat er zit aan te komen. Oké, dat is een moeilijke oefening, maar we zijn ondertussen 2022, dat is 5 jaar na datum. En nu hebben we een jaar extra nodig, dus ik vind dat wat vreemd. Waarom hebben we nu een jaar extra nodig? We kenden het tijdsbestek toch binnen waar dat we moesten ageren.
Ja, Chris.
Nu, eigenlijk heel het vormen van de woonmaatschappij, dat is eigenlijk pas gestart in 2022. Wij hebben ook vanuit Wonen Vlaanderen pas vanaf 2022 ondersteuning gekregen. Dus dat kon ook niet vroeger gestart worden.
Oké, dan gaan we daarover stemmen. De stemming is afgerond met 15 ja-stemmen en 5 onthoudingen. Dank u wel. Het volgende punt is G17 en daar gaan we de scherpe maximumfactuur voor het onderwijs bespreken of ineens stemmen. We kunnen geen vragen. Dan gaan we ineens over tot de stemming. Eén iemand? Ja, het punt is eenparig aangenomen. Het volgende punt is G18, de oprichting van een welzijns- en gezondheidsraad. En daar is een toelichting van Els. Els?
Ja, goedenavond. We hebben zeker in het verleden al goed gewerkt rond bepaalde thema's die dat te maken hebben met gezondheid. Hè. Zo hebben we het project gehad Generatie Rook Vrij. We zijn ook een dementievriendelijke gemeente. We ondersteunen de plantjesverkoop en dan komt tegen kanker. Maar we denken wel dat het nuttig kan zijn om een adviesraad op te richten die ons echt kan helpen om het welzijn- en gezondheidsbeleid verder uit te bouwen. Dat zal eigenlijk een vergelijkbare raad zijn, hè, zoals andere adviesraden. Dus die daar advies kunnen geven aan het gemeentebestuur rond bepaalde thema's, hè, die daar met welzijn en gezondheid te maken hebben. Maar die daar ook op eigen initiatief advies kunnen geven aan het gemeentebestuur. Binnen die adviesraad kunnen we ook werken met bepaalde werkgroepen rond bepaalde thema's, hè, zodat daar nog veel dieper op in kan gegaan worden. We kunnen dan ook samenwerken met externe partners, hè, zoals we nu ook al doen met het Centrum voor Algemeen Welzijn, het Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, het Vlaams Instituut voor Gezondheid en Leven en zo verder. Maar ook hopen we daar op termijn de scholen, de handelaars, de sportclubs, jeugdbewegingen verder bij te kunnen betrekken. Als we dat vanavond goedkeuren, dat punt hier, dan gaat het zo snel mogelijk gecommuniceerd worden via de verschillende gemeentelijke communicatiekanalen voor, om een oproep voor kandidaten. Zij kunnen dan hun kandidatuur indienen tot 15 november. De bedoeling is dat die adviesraad op een avond in de week zou vergaderen, niet in juli en augustus, tenzij dat er echt iets heel dringend op de agenda staat. En dat zal ongeveer twee maandelijks zijn dat die bij elkaar komt, maar dat neemt niet weg dat de werkgroepen daartussen sneller bij elkaar kunnen komen. De bedoeling is eigenlijk om dan in januari 2023 effectief onze eerste bijeenkomst met de adviesraad te hebben.
Dank u. Sven?
Ja, dank u wel. Voor alle duidelijkheid zijn wij niet tegen adviesraden of tegen elke mogelijke vorm van samenwerking met de burgers. Zeker vast niet. Maar ik wil wel wijzen in heel dit vraagstuk, of in heel deze materie, dat we toch wel wat werkende structuren hebben. Hè. Het bewijs daarvan is toch wel het managen van de coronacrisis die achter de rug is. Dus we hebben binnen de gezondheidszorg toch wel wat bestaande structuren die dat we zeker niet uit het oog mogen verliezen. En wat dat ons heel sterk ontbreekt in heel dit gegeven, dat zijn twee zaken. Dat is de opdracht voor die nieuwe adviesraad. Dat is heel flou, heel onduidelijk. En vooral ook de samenstelling. Iedereen mag erbij, wat dat ook leuk en plezant is uiteraard, maar het gaat hier wel heel duidelijk over die welzijn en dat gezondheid. Ja, me dunkt is het dan wel interessant om een aantal voorwaarden op te leggen, zoals dat bijvoorbeeld bij een gekkere ook is, dat we zeggen van, we willen vanuit dat veld van expertise en vanuit dit veld van expertise toch wel iemand in die raad hebben zitten. En nu, ja, nu weten we het eigenlijk niet en iedereen mag zijn zeksje komen doen over welzijn en gezondheid. En dat vinden we dat vind ik echt een groot gemis in heel dat geheel, omdat het ontbreekt dan aan duidelijke opdrachten en ontbreekt aan een samenstelling.
Nou, ik denk dat het juist wel nuttig kan zijn, hè, dat er verschillende mensen aan kunnen deelnemen, hè, dat dat niet allemaal experten hoeven te zijn, maar dat er ook mensen uit het veld kunnen zijn, hè, dus die daar zelf ook bepaalde ervaringen hebben of dergelijke. Dus we zijn ook gewoon benieuwd naar de kandidatuur. Hè. Er zijn echt wel al wat mensen die zelf naar ons zijn gekomen van oké, wanneer gaan we ermee starten? En dat zijn meestal mensen die al wel in het veld zitten. Neem niet weg dat eigenlijk iedereen inderdaad welkom is en die daar rond bepaalde werkgroepen kunnen zitten waar dat hun ook interesseert. En natuurlijk, als wij echt expertise nodig hebben, kunnen wij nog altijd experten uitnodigen die rond bepaalde thema's kunnen meewerken. Hè. Dus dat hoeft niet noodzakelijk allemaal experten te zijn in een adviesraad. Dat vinden we op zich niet nodig.
Christel, wilt u komen en Sven ook nog?
Ja, ik had eigenlijk drie vraagjes. Dat is de doelgroep van de leden. Wat moeten die kunnen eigenlijk? En dat is Sven ook een beetje al geformuleerd. Maar zou u eens een voorbeeld kunnen geven van een situatie waarvan u denkt van, daar gaat die adviesraad complementair zijn aan de adviesraad die we al hebben? Dus zoals mijn collega Sven zei, van, we hebben een milieuraad, we hebben een seniorenraad, we hebben een jeugdraad. Misschien hetgeen dat mijn collega zei, van, het is nogal een flou gegeven, misschien een heel concrete situatie waarvan jullie denken van, dat is een punt waar uiteindelijk die raad echt wel zijn advies zou kunnen overgeven.
Ja, het is eigenlijk...
Sven, aanvullend?
Ja, ik wou even terugkomen op mijn eerste deel. Ik pleit voor alle duidelijkheid niet voor alleen maar experten, maar wel voordat we bepalen van oké, we willen minimum dat er iemand vanuit die of die geleding in zit en uiteraard aangevuld met enthousiastelingen, want je bent beter met een handvol enthousiastelingen dan twee mensen die zich maar heel verplicht voelen van erin te komen zitten. Hè. Dus dat is wel duidelijk.
Ja, maar inderdaad, we beginnen hier eigenlijk van een wit blad. Het is eigenlijk ook wel goed dat bijvoorbeeld die adviesraad zelf het beleid verder mee uitschrijft. Hè. Dus dat die zelf aan de slag gaan van oké, wat is er belangrijk? Op zich bestaat dat nog niet in onze gemeente. Hè. Dat heeft bijvoorbeeld een jeugdraad in het verleden ook gedaan. Die hebben een jeugdbeleidsplan vroeger uitgeschreven. Hè. Dus dat kan deze raad eigenlijk ook doen. Hè. Dus dat die echt zelf een beleidsplan schrijven waar dat wij verder mee aan de slag kunnen als gemeentebestuur. We hebben bijvoorbeeld ook nog in onze doelstellingenboom staan en werken rond homofobie en transfobie. En dat is zeker een thema waar dat zij dan ook direct mee aan de slag kunnen. En ik denk, Joost heeft dat verschillende keren hier op de gemeenteraad ook aangehaald. En dus dat zijn thema's waar dat we direct ook mensen voor gaan vinden, denk ik, om daar mee bezig te zijn. Dus ik denk, we beginnen eigenlijk met een wit blad en die mensen kunnen eigenlijk mee het beleid rond gezondheid en welzijn verder uitschrijven.
Ja, Sven?
Nu, de verwijzing naar beleidsplannen, dat is voor de vorm. Vroeger waren die beleidsplannen nodig om als gemeente financiering te krijgen. Nu doen we dat niet meer. Dus die verwijzing naar een beleidsplan schrijven, ja, dat was vroeger een noodzaak als gemeente bijna om dat te doen. Ik zeg niet dat dat onnuttig was, zeker en vast niet. Maar dat was eigenlijk een instrumentarium op zich geworden, hè, dat beleidsplannenverhaal. Dus dat is een beetje, hetgeen dat Christel ook zegt, het ontbreekt eigenlijk aan opdracht, ja, denk ik, voor die raad. Wat gaan die nu eigenlijk doen en binnen welk veld kunnen die zich nu manifesteren?
Erik?
Ja, ik volg ook een beetje mijn collega's. Er bestaan heel veel... VZW's en officiële organen, zoals de zorgzones, de eerste lijnzones, de zorgraden. Je hebt van heel de psychiatrie, je hebt allerlei netwerken die zich met bepaalde problematieken bezighouden. Het voorbeeld dat je aanhaalt bijvoorbeeld van de LGBTQ+ gemeenschap. Er zijn ook in Antwerpen bijvoorbeeld Savaria, die zich ermee bezighouden, die je daar ook kunnen in adviseren, die daar zelfs veel meer ervaring mee hebben dan dat je hier 20 inwoners van Boekhout er is rond een tafel gaan brengen, denk ik. Dus,
ja, dat klopt, maar dat denk je dat je eigenlijk in elke adviesraad hebt. Denk, bij een sportraad kan ook Sport Vlaanderen nu adviseren en zo verder. Ik denk dat je dat in elke adviesraad hebt. Dus ik denk dat deze adviesraad ook zeker beroep kan doen op de nodige expertise. Uh-huh. Verder heb je inderdaad, vroeger waren die beleidsplannen verplicht, maar gelijk een seniorenraad, die maakt nu ook nog altijd een memorandum, of die komt ook nog altijd met een soort beleidsplan. Hey, dat is zeker niet meer verplicht, maar dat is nog altijd iets waar dat gemeentebestuur wel iets aan heeft, als dat vanuit zo'n adviesraad komt. Dus ik zou zeggen, geef dat een kans. Hè. We gaan zien waar dat we in januari staan en ook in november welke kandidaturen dat er zijn binnengekomen en hoe dat we daar dan verder mee aan de slag kunnen. Maar ik wil daar zeker over terugkoppelen wanneer dat van start gegaan is.
Nou, aanvullend denk ik dat het heel belangrijk is dat je een evenwichtige samengestelde gezondheids- en welzijnsraad hebt waar je alle mogelijke doelgroepen hun stem kunnen hebben. Dus dat zal de uitdaging zijn om dat goed samen te stellen. Oké, we gaan daarover stemmen. Dat zijn 14 ja-stemmen en 6 onthoudingen. We gaan over naar het volgende punt. En dat is de samenwerkingsovereenkomst met de VDAB vanuit Zora Werkt. Bruno, jij wilt daarop tussenkomen? Bruno?
Ja, graag. Er is een samenwerkingsovereenkomst uitgeschreven tussen VDAB en Zora Werkt om de expertise van beide organisaties te bundelen. Zora Werkt kan gegevens doorgeven van mensen die omwille van sociale redenen moeilijk aan het werk raken en de VDAB kan hun kennis gebruiken om deze mensen beter te begeleiden. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld die gekend zijn bij de OCMW's, die te vroeg de schoolbanken zouden kunnen verlaten, snel bij WDAB terecht om toch een richting te vinden die nuttig kan zijn voor hun toekomst. Langdurig werklozen kunnen door Zora Werk naar WDAB begeleid worden om een job te vinden die ze aankunnen. En blijkbaar zijn er toch nogal wat mensen die langdurig werkloos zijn, omdat ze gewoon in verkeerde sectoren geïnteresseerd zijn en in verkeerde sectoren blijven zoeken. Dus VDAB kan die mensen erin begeleiden. Ook voor oudere werklozen kan in deze samenwerking een oplossing gezocht worden, al zal hier ook de hogere overheid stappen moeten zetten. Anderzijds kan VDAB, mensen die bij hen aankloppen en sociaal en financieel in de problemen zitten, verwezen worden naar de lokaal sociale diensten. Ik heb in het verleden ook al meegemaakt dat er tussen VDAB en lokale sociale instellingen gesprekken zijn geweest. Bijvoorbeeld twee legislaturen geleden was de economische situatie ook zo dat er meer vacatures waren dan werkzoekenden. Maar nooit is dat op papier gezet geweest. En nu ben ik dus blij dat het eigenlijk een overeenkomst is die op papier staat. En ook al ligt ze voorlopig vast tot 2025... heb ik er toch wel vertrouwen in dat er een eerste stap is om in de toekomst een aantal mensen die in moeilijkheden zitten te kunnen helpen. Dank u.
Dank u wel, Bruno. Christel wilt ook aansluiten. Christel?
Ja, ik denk dat wij op zich niet tegen een samenwerkingsovereenkomst zijn, maar eigenlijk een beetje terugkomen op het vorige punt. We hebben zo al zoveel adviesraden en verenigingen, overeenkomsten op verschillende lagen in overheid. We spreken over federaal, Vlaams, provinciaal, lokaal. En ik vraag me eigenlijk af, de man die of de vrouw die effectief werk zoekt, of dat die eigenlijk nog wel het bos door de bomen vindt?
Ja, het is juist de bedoeling om dit aan die mensen beter te begeleiden, hè? Dus zo, dat is ook niks nieuws. Zora Werk bestaat, dat is eigenlijk het vroegere wijkwerken, dat in het heel de zuidoostrand van Antwerpen uitgegroeid is tot een instelling die alle sociale tewerkstellingen heel vroeger kantonkontig eigenlijk organiseert. En die gaat nu met VDAB samenwerken. Dat is niks nieuws, het is gewoon een samenwerking ertussen om eigenlijk de mensen die het sociaal moeilijk hebben en moeilijk hebben om aan werk te geraken, om die beter te begeleiden en toch aan een job te kunnen geraken. Ik denk dat als we iets kunnen doen waardoor dat er minder mensen van steun kunnen leven, dat dat goed is voor iedereen.
Christel?
Ja, daar ben ik het natuurlijk wel helemaal mee eens, maar stel, je moet morgen werk gaan zoeken, wie kent überhaupt Zora Werkt? Ik stel de overeenkomst niet in vraag, maar er zijn zoveel instanties en ja, dat voor veel mensen gewoon niet meer duidelijk is.
Ik denk dat we allemaal diezelfde bezorgdheid eigenlijk hebben. Ja. Dat veel mensen door bomen de bos niet zien. Maar in deze is het nu net de bedoeling dat men vindplaatsgericht gaat werken en die mensen opsnort tussen aanhalingstekens en dan eigenlijk de juiste ondersteuning aanbiedt.
Het is de juiste bedoeling om de expertise van de beide organisaties beter te bundelen en informatie aan elkaar door te geven van bepaalde mensen. En mensen die aan het OCMW komen aankloppen en waarvan de sociaal medewerker merkt van die mensen moet begeleid worden door een job om die te kunnen doorgeven naar de VDAB. En VDAB gaat misschien met mensen terechtkomen die dat eigenlijk sociaal te werk stellen of een OCMW nodig hebben. En daarom is dat eigenlijk de bedoeling. Hè? En Weekend Zora Werkt. Ja, alle mensen die dat bijvoorbeeld wijkwerken deden, dat zit nu in Zora Werkt. Dat is gewoon alle sociale artikel 60'ers en dergelijke, dat zit nu allemaal bij Zora Werkt. Vroeger waren het allemaal aparte organisaties en nu is dat allemaal gewoon in één pot gestoken. Dus dat is één instantie die dat voor die mensen werkt.
Philippe wilt nog aansluiten?
Ja, kort, Bruno heeft het antwoord al een stukje gegeven eigenlijk, maar dat is ook een instrument waar de mensen van onze dienst wel zijn, want OCMW eigenlijk gebruik van kunnen maken om de mensen naartoe te sturen. Inderdaad, de mensen in de straat kennen Zora Werkt waarschijnlijk niet, maar de mensen, de hulpverleners, die kennen dat wel en die weten welke dienstverlening dat ze daarvan kunnen krijgen.
Oké, maar ik denk dat we het allemaal wat eens zijn dat het soms heel veel in het aanbod zit en wat dan niet iedereen het aanbod vindt. Hè. Het blijft een uitdaging. Maar we gaan erover stemmen. Oké, het punt is aangenomen, eenparig.
Dan hebben we het volgende agendapunt. En dat is een interpellatie die we al inderdaad met een lange baard meenemen. Maar gezien de indiener zich helaas heeft moeten verontschuldigen, stel ik voor dat we het van de agenda halen. En zien of dat die nog eens de gelegenheid heeft om het eventueel herin te dienen of niet. Dus met je goedvinden zou ik willen overgaan naar de volgende interpellatie. En dat is... dat is een interpellatie die gaat over de vleermuizen in de dreef. En ik moet even mijn bladje erbij nemen. Lopen. Alsjeblieft, lopen.
Ik zou toch eventjes op het vorige punt willen terugkomen, wat dat wel relevant is, want als we dat naar de volgende brengen, ik denk dat dan het klimaatplan klaar ging zijn in de maand oktober. Ik denk ook de bouwcode, als ik het goed voor heb, of ging die toen besproken worden?
We gaan eens even naar de timing kijken, Chris.
De bouwcode in orde tegen volgende keer, tegen oktober.
Nee, de...
Het klimaatplan wordt voorgelegd in oktober.
Ja.
Hè? En de bouwcode, dat is een van de punten, een van de actiepunten van het klimaatplan. Die wordt aangepast en daar zijn wij nu aan bezig. Maar dat is nog niet klaar tegen oktober. Er moet ook nog een hele juridische weg gaan... officiële adviezen aanvragen, dat duurt nog wel eventjes. Dus dat zal zeker niet in orde zijn, dat zal eerder eens voor volgend jaar zijn.
Oké, Lode, wil jij dan de vleermuizen brengen?
Ja. In aanloop naar de kapvergunning die destijds voor de dreef werd aangevraagd, werd er door het bestuur onder voorwaarden is goedgekeurd, werd op 6 april 20 een summere vleermuisscreening uitgevoerd in het kader van een geplande velling om de aanwezigheid van vleermuizen voorafgaand aan de velling te onderzoeken om directe mortaliteit te vermijden. Gelukkig is de kapvergunning destijds tijdens de navolgende beroepsprocedure ingetrokken door de aanvrager en heeft onderzoek intussen uitgewezen dat de meeste bomen in redelijk goede staat zijn. Bij de vleermuizenscreening werden 3 soorten waargenomen in de dreef. De laatvlieger, de gewone dwergvleermuis en de rosse vleermuis. Gezien de screening erg beperkt was en er bij andere metingen in de onmiddellijke omgeving wel meerdere soorten gedetecteerd werden, mogen we vanuitgaan dat er in de dreef nog andere vleermuizen huizen. Alle vleermuizen die in België voorkomen zijn door Europa geclasseerd als beschermde soorten. Ze genieten door het soortenbesluit een strikte bescherming. De strikte bescherming betekent dat niet enkel het dier op zich, maar ook de rust- en voorplantingsplaatsen beschermd zijn en niet verstoord mogen worden. In flagrante strijd daarmee heeft men op 17 april 2020 alle boomholtes geïnspecteerd vanuit een hoogtewerker met een endoscoop om vervolgens alle goede holtes voor vleermuizen af te sluiten om te voorkomen dat er tijdens de velling slachtoffers zouden vallen. Hoewel de kapvergunning intussen al bijna een jaar geleden werd ingetrokken, stellen we vast dat de vleermuizen-exclusies nog altijd, intussen al 2,5 jaar, aanwezig zijn. Dit is een onwettelijke en strafbare toestand. De vraag is, hoe is dat kunnen gebeuren en welke actie zal het bestuur ondernemen opdat die exclusies zo snel mogelijk verwijderd worden?
Oké, Chris.
Ja, ik ga erop antwoorden. Lode, mag ik even vragen, weet u over hoeveel exclusies het gaat?
Ja, er zijn, de aantallen weet ik niet, maar er zijn er wel een aantal. Hè?
Maar weet u hoeveel?
Nee. Hè?
Nee, oké. Okay,
ja. Is dat belangrijk?
Nee, ik was gewoon benieuwd. Ik wil ook wel even een opmerking maken in verband met interpellatie. Het gaat niet over een kapvergunning, maar over een omgevingsvergunning. Dat lijkt een klein verschil, maar dat is eigenlijk een heel groot verschil in procedure. Nu, enfin, ik weet wat je bedoelt, dus ik ga daar niet verder op ingaan. Ik denk dat we momenteel eigenlijk heel goed voor de vleermuizen zorgen, aangezien we ervoor gezorgd hebben dat de dreef er nog staat. En dat er een erfpachtovereenkomst is gesloten met Kempis Landschap. En dat we het engagement om voor de dreef te zorgen, een beheerplan op te stellen, uitdrukkelijk hebben geformuleerd ten aanzien van Defensie. Zoals reeds gezegd op de gemeenteraad van juni, alle bomen zijn geïnventariseerd en gecontroleerd volgens de Visual Tree Assessment methode. De risico's en de beheermaatregelen worden samengevat in het beheerplan. En hierin staat dat de vleermuisexclusies dienen verwijderd te worden. Deze worden nooit verwijderd tijdens een onderzoek, want dat is blijkbaar een aparte opdracht. Momenteel lopen er, zoals reeds gezegd in de gemeenteraad van juni, meerdere onderzoeken om bepaalde risico's in kaart te brengen, die niet met het blote oog, dus de Visual Tree Assessment, vastgesteld kunnen worden. Klimmendeksinspecties, trekproeven, dat hebben we vorige keer ook allemaal aangehaald. Deze onderzoeken zullen vermoedelijk eind oktober afgelopen zijn. Daarna krijgen we een aangepast rapport. Van zodra er een volledig definitief beheerplan is, zullen de nodige opdrachten gegeven worden om dan beheer uit te oefenen. Hè. Er is een volgende begeleidingscommissie voor het Reef gepland op 24 november, dus dan gaan we er ook wel meer over weten. Dus in november, de gemeenteraad van november, kunnen we hier zeker nog op terugkomen. Nu, laat mij heel duidelijk zijn, hè. Ik vind vleermuizen zijn ongelooflijk belangrijk en wij moeten die zeker beschermen en niet alleen door hun rustplaats en een voortplantingsplaats, maar bijvoorbeeld ook door ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk pesticiden worden gebruikt, want vleermuizen leven van pesticiden. Nu, in verband met die vleermuizenscan en die exclusies, die zijn dus echt wel gebeurd om vleermuizen te beschermen. Dat was de bedoeling daar ook van. Oké, er was een onderzoek en dat gaf een eerste aanwijzing dat de dreef op zich eigenlijk niet zo van uitzonder belang is voor boombewonende vleermuizen. Er zijn inderdaad 3 soorten vleermuizen gespot, zoals je zei, de laadvlieger, de gewone dwergvleermuis en op dat moment met de scan was er 1 rosse vleermuis. Nu, de eerste 2 soorten, dat zijn eigenlijk gebouwbewonende soorten. Dat wil zeggen dat die eigenlijk in gebouwen in de buurt verblijven. Dus eigenlijk was er alleen de rosse vleermuis, zal ik zeggen, die een plek zou kunnen zoeken in de bomen. Nu, alle bomen van de Holleweg zijn gecontroleerd. Dat was de bedoeling ook van dat onderzoek. Visueel eerst, en daarbij leek het dat er 36 potentiële holtes zouden zijn. Die zijn dan daarna nog met een hoogtewerker gecontroleerd, waarvan er uiteindelijk 8 holtes goed bekeken zijn, waarvan er van die 8 4 echt goede holtes zouden zijn en 4 suboptimaal. Nu, in geen enkele van die 8, dus 2 keer 4 holtes, werd er een vleermuis gevonden of werden er sporen van een vleermuis aangetroffen. Dus het gaat om potentiële holtes, niet om effectieve rust- of voortplantingsplaatsen. Ik denk wel dat we dat een beetje moeten meepakken in het verhaal, hè, dat we eigenlijk niet echt een bestaande holte, een gebruikte holte hebben afgesloten. Nu, de bedoeling van de exclusie is eigenlijk van stel dat er toch vleermuizen zouden ingezeten hebben, hè, maar eigenlijk kan dat niet, want die holtes zijn echt goed bekeken en onmiddellijk is de exclusie toegepast, dan zouden de vleermuizen er altijd uit kunnen ontsnappen, maar niet meer kunnen kunnen invliegen. Nu, de dreef staat daar natuurlijk ook niet alleen. Hè. Ik bedoel, van vleermuizen zijn belangrijk, maar we moeten ook weten, de dreef staat ook vlakbij het Moretusbos. Dus er zijn ook heel veel uitwijkmogelijkheden, zoals ook voor de andere vleermuizen in het aangrenzend domein. Het Moretusbos, dat is een biologisch waardevol en zeer waardevol gebied met meer dan voldoende oppervlakte oud bos, want dat is hetgeen dat vleermuizen nodig hebben. Ik hoop dat ik hierbij geantwoord heb op uw vraag, alsjeblieft.
Lot?
Ja, dat is een hele uitleg, maar de wetgeving verbiedt dat. Hè. Je kan dat wel zeggen, van, ja, maar die moeten in een huis gewoon wonen. De wetgever verbiedt dat gewoon. Die wonen in die bomen en dat is verboden om die gaten dicht te doen, hè. Dat is wel gebeurd en u keurt dat eigenlijk goed, heb ik goed begrepen?
Nee, ik keur dat goed. Allee, ik bedoel, we gaan die verwijderen, hè. Zo snel mogelijk gaan we die verwijderen. En dat is gebeurd in het kader van een mogelijke velling die aangevraagd is in de omgevingsaanvraag van de graaf, hè. En dat was eigenlijk vanuit een zorg voor de vleermuizen. Dus ik denk dat dat op zich goed gebeurt. Dus ik had gehoopt dat die al verwijderd zouden geweest zijn, maar dat is nog niet gebeurd. Maar dat staat dus wel gepland.
Ja, maar ik hoor in een hele uitleg geven over dat vleermuizen zijn die in gebouwen wonen, of dat die maar wat verder in het bos van Moretus moeten gaan wonen. Ik bedoel, dat doet er allemaal niet toe, hè. Er zijn daar een aantal gaten dicht gedaan, God mag weten om welke redenen. De wetgever verbiedt dat gewoon. En ik begrijp niet goed waarom dat er dan een hele uitleg komt om te zeggen van jammer, het is om die en die reden dat we dat gedaan hebben. Ja, als dat niet mag, mag dat niet, hè?
AMB kan daar wel een goedkeuring voor geven, hè?
En is die gegeven?
Dat weet ik niet.
Voilà, dat had ik dan graag geweten.
Nou, AMB was wel op de hoogte van de vraag, natuurlijk.
Oké. Ik denk dat we dat punt kunnen afsluiten en overgaan naar het volgende. Dank voor de antwoorden en de vragen. Er zijn twee interpellaties van Puppy House. Ik stel voor dat we die samen nemen. Sven? Je wou iets anders nog inbrengen, doen?
Ja, ik wil voorafgaand melden aan de secretaris dat niet de ganse tekst van mijn interpellatie is opgenomen. Ik heb het nagekeken bij de stukken die ik heb doorgestuurd, want ik dacht van oei, ik heb een foute versie verzonden. Ja. Maar het is dus niet in beide versies die door mij verzonden zijn, stond de juiste tekst en ja, die is dus niet volledig opgenomen.
Dat gaan we dan corrigeren. Ines was de eerste met een interpellatie. Ines, jij mag die dus brengen.
Interpellatie en motie. Sinds ik in de gemeenteraadszetel leg ik steeds de nadruk op een problematiek van broodfok die in Boeghout leeft en die veel burgers tegen de borst staat. Op verschillende tijdstippen werd een agendapunt ingediend door Torp en later zelfs ook gevolgd door N-VA. Er werd informatie opgevraagd en gedeeld. Er werd gevraagd om te helpen dit leed te vermijden, maar tot op heden te vergeefs. De winkel bleef quasi permanent open. Ook tijdens corona, toen er behalve de grote aantallen Nederlanders die een pub kwamen kopen, verder niemand in de straat van Boeghout te zien was. Ook ondanks groepen van mensen die zich verenigden tegen dit onrecht, gesprekken met schepen van dierenwelzijn over mogelijke bouwmisdrijven nu reeds jaren terug, het oprichten van een speciale ploeg bij de politie voor betere opvolging, maar verder zonder veel gevolg, blijven er telkenmale openingen voor de handelaar om zijn praktijken verder te zetten. Sinds eergisteren, maandag 19 september, toen ik het indiende, lijkt er ergens wel iets gaande. Ondertussen heb ik ook begrepen dat de containers zijn weggehaald. Maar hoewel de gemeente Boeghout op de vingers werd getikt voor schending van artikel 6.3.10, voor het nalaten van een advies aan de Hoge Raad voor handhavingsuitvoering te vragen en daardoor de moedige en volhardende strijders tegen dit onrecht tegenwerken in plaats van bij te staan, is de elektriciteit na de containers afgesloten en zijn ze dus ook weg. Ik had toen de vraag gesteld, moeten we nu juichen? Waarom werd er geen advies gevraagd? En dat is toch wel nog een belangrijke vraag. Waarom is er alle legislaturen, toen er nog geen sprake van Torpa, stilzwijgend aanvaarding geweest van deze Boeghuitse plan? En zijn we weer te snel blij straks? Ik heb begrepen, de containers zijn permanent weg. Waar zijn ze naartoe? Komen ze terug? Kunnen ze terugkomen op de zone voor binnenplaatsen? Of gaat er nog een vergunning kunnen toegekend worden aan die man om te verbouwen? Want deze eerdere informatie las ik al door, die verstrekt werd aan de handelaar door Annick Wits over, dus een eventuele verbouwing. Verder informatie over wat er allemaal werd ingediend en toegevoegd door de diensten om de vele buren bij te staan die klacht neerlegden tegen de overlast van honderden honden aan hun achtertuinen. Hoewel we begrepen hadden dat er een zwaar dossier zou volgen, hebben we dus niet gevonden. Ik zou ook niet verwijt willen dat we tegen ondernemerschap zijn, maar dit is een soort ondernemerschap waar we toch met z'n allen tegen moeten vechten. Want gisteren was er dus lectuur, ik ga niet alles voorlezen, maar het was misselijkmakend. Het ging over een hondje en meerdere honden waar dat dus, die dus levend in een container worden gegooid om bepaalde zaken te kunnen witwassen of hoe dat ze het noemen. In elk geval hadden we graag dus van het bestuur geweten of dat zij meer informatie hebben over de laatste bewegingen die er zijn geweest en of dat ze ons op de hoogte blijven houden. Er is een periode geweest dat wij info kregen, die is dan gestopt, maar wij zouden dat toch samen en ik denk met N-VA ook verder willen opvolgen, zodat dat nu eens en voor altijd en heel snel kan opgevolgd worden, zodat deze ondernemingen dus eigenlijk in de toekomst geen plaats meer kunnen krijgen, nog in Boeghout en liefst ook niet in andere gemeenten.
Dank u wel, Ines. Sven?
Dank u wel, voorzitter. Ik zal dus mijn volledige interpellatie brengen. Collega's, wederom kom ik terug op dit dossier. Op 17 oktober, eerstkomend, wordt deze zaak gepleit. Hopelijk komt er dan eindelijk een einde aan dit dossier en wordt er veroordeeld. Het is echter niet stil geweest in dit dossier. Zo werpt de verdediging op voor de correctionele rechtbank dat de gemeente Boeghout geen advies heeft aangevraagd bij de Hoge Raad voor de handhavingsuitvoering. Hierbij nog enkele pertinente vragen. Waarom heeft de gemeente dit advies niet gevraagd? Kan de gemeente dit advies alsnog vragen? Vreest de gemeente een schadeclaim te ontvangen, gelet op het eventuele nalaten? En is IGM hierover reeds aangesproken, aangezien het bestuur zich toch door hen liet leiden? Op 14-9-2022 ging het Hof van Beroep van Antwerpen in op een door Gaia ingestelde strafrechtelijke tussenvordering, namelijk een valsheidsvordering. Hieruit blijkt een schriftvervalsing jegens de rechtbank. Dode honden bleken nog te leven en het bedrog werd hier duidelijk door bewezen. Dank u wel.
Micro. Chris?
Ja, oké. Bedankt voor jullie interpellaties, Ines en Sven. Ik snap heel goed, en dat is hier al veel aan bod gekomen, dat wij allemaal heel verontwaardigd zijn en dat we echt wel hopen dat die wantoestanden ophouden. En dat leeft heel hard bij de bevolking, dat leeft heel hard bij de politiek, dat leeft bij de meerderheid, dat leeft ook bij de oppositie. Ik heb contact opgenomen met Annick Germijn. Annick Germijn is dus onze handhavingsambtenaar. Die hebben we aangesteld met de gemeenteraad om alles op te volgen op dit vlak. Ik heb haar ook al een aantal keren vernoemd in vorige interpellaties. Dus zoals ik ook op de interpellatie van Sven in juni heb gezegd, wordt ons dossier voor de correctionele rechtbank behandeld in de zitting van 17 oktober... Ondertussen heeft onze handhavingsambtenaar van IGIAN, dus Annick Germijn, naar aanleiding van de conclusies van de beklaagde en op vraag van het parket een repliek geformuleerd op dienstargumenten. Ook onze omgevingsambtenaar Annick Buts heeft ons hierbij ondersteund met informatie. Het al dan niet vragen van advies bij de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid is een zuiver juridische discussie. Vermits de herstelvordering officieel aan de dagvaarding werd toegevoegd door het parket, is dit hier niet nodig. Dus wij hebben eigenlijk in die herstelvordering staat er eigenlijk dat wij willen dat die containers weggaan. Dat hangt vast aan de dagvaarding, dus bij de correctionele rechtbank. Dus dat is niet dat we dat vergeten hebben, dat is gewoon niet nodig. Het is niet omdat de advocaat van de beklaagde, we weten dat de beklaagde een gewikst man is, dit nu als argument inroept dat we dit hadden moeten doen, dat dit ook moet gebeuren. Dat dit allemaal lang duurt, heeft enkel te maken met de rechten van de verdediging, die moeten worden nageleefd. En het feit dat de beklaagden werkelijk alles uit de kast halen, zelfs ook schriftvervalsing, om hun gelijk te bewijzen. Hopelijk wordt de zaak effectief gepleit op 17 oktober. De rechtbank zal een termijn van minimum 1 maand nemen om een vonnis te vellen. Hiertegen kunnen en zouden de beklaagden nog in beroep kunnen gaan. Laat ons hopen dat ze dat niet gaan doen. Sven, naar jouw vragen, waarom heeft de gemeente dit advies niet opgevraagd? Dus dat was niet nodig. We hebben een ander parcours bewandeld. Kan de gemeente dit advies alsnog vragen? Dat is niet nodig, want het is gekoppeld aan de herstelvordering en intussen zijn de containers ook al weg. Dus wij kunnen ook geen schadeclaim ontvangen, aangezien dat wij helemaal niks fout hebben gedaan. We hebben gewoon gedaan, we hebben een ander parcours bewandeld en dit was helemaal niet nodig. Nu, ik wil naar Ines nog wel even 2 punten zeggen, want ik heb het eigenlijk wel wat lastig. Ik vind het lastig de manier waarop je communiceert, waarop je je interpellatie brengt. Ik vind dat niet eerlijk naar mijn ambtenaren toe. Ik vind dat niet eerlijk naar de handhavingsambtenaar van IGIAN toe. Ik vind dat niet eerlijk naar mijn diensten. Je schrijft, niets gebeurt. Stilzwijgende aanvaarding. Sinds 19 september eindelijk iets gaande. Ja, hallo, plots klaps, van waar zou dat komen? Op geen enkele wijze mag verdere laksheid of een foutieve aanpak leiden tot vertraging in het dossier. De gemeente op de vingers getikt door de advocaat van Puppyhouse, heeft die opmerking gemaakt, gaan we de gewikste strategie van de tegenpartij volgen. Op alle vragen en interpellaties in verband met Puppyhouse, Happy Dog enzovoort is er altijd geantwoord. Wij hebben onze handhavingsambtenaar van IGIAN ingeschakeld. Zij behandelt dit dossier. Er is een afspraak gemaakt en goedgekeurd op de gemeenteraad dat IGIAN voor ons de handhaving in de gemeente zal behandelen met medewerking van onze diensten. De dienstomgeving, onze adjunct algemeen directeur, wij werken, de politiecel werkt, de inspecteurs werken, het gerecht werkt, het openbaar ministerie werkt. Alle bezwaren, overtredingen zijn toegevoegd aan één dossier voor de correctionele rechtbank. Eén dossier, alles samen om te verzwaren. Een keuze die we gemaakt hebben, al een hele tijd terug, en die nu loont. Het net sluit zich om Puppyhouse. Een tweede heb ik eigenlijk een vraag. Ik weet niet goed wat je bedoelt met het kan niet zijn dat hun diensten, dan bedoel je onze diensten, ten allen tijde onpartijdig moeten informeren en adviseren, ongeacht met welke onderneming ze te maken hebben. Dan stel je de vraag, het zou fijn zijn dat we als gemeente op geen enkele andere wijze nog informatie verlenen die mogelijk misbruikt kan worden en de man opnieuw in de hand werkt. Ik snap niet goed wat je daarmee bedoelt. Dat kunnen wij toch niet maken? Ja?
Als ik van die dossiers niet op de hoogte ben, volledig, dan is dat omdat ik er echt heel lang achter gevraagd heb. Ik heb van Mark Speelman een hele hoop informatie gekregen, maar alle dingen die u nu opsomt, daar hebben wij geen inzage in gekregen.
Ja, nee, ook niet.
Dat mocht ook niet. De politie heeft er ook op gewezen van, ja, nee, alles kan niet geweten worden. Maar als wij dan vragen van, wat is er toegevoegd aan het dossier nu van de buren, dan lijkt het alsof er niets is toegevoegd. In onze ogen lijkt het alsof er niets is toegevoegd dat dat dossier kon verzwaren. We hebben altijd te horen gekregen, je moet wachten, want wij zijn een zwaar dossier aan het opbouwen. En dan vraag ik me af, wat zit er nu bij? En oké, misschien was het niet nodig, niet verplicht, maar ik word, en dat weet je, al heel lang boos van die laksheid. En als ik verwijs naar dingen die niet gebeurd zijn, dan is dat bijvoorbeeld zoals jaren terug dat ik u persoonlijk samen met Erik Philibert heb gevraagd naar bouwovertredingen, dat die niet worden vastgesteld, dat dat dan er is verloren gaat in een dienst, dat die containers er jaren te lang staan. Ja, dan wordt de mens kwaad en dan kun die formulering misschien irritant zijn, maar dat komt wel ergens vandaan.
Ik vind dat totaal niet gepast.
Oké,
je hebt nog niet geantwoord op mijn vraag.
Nee, en die tweede vraag, wacht, hè, die ga ik nu beantwoorden. De vraag was, ik zag dan in de briefwisseling wel heel vaak dat er een antwoord werd gegeven aan onmiddellijk aan de mensen van Puppyhouse zelf over hoe dat zij hun woning konden uitbreiden, zodat ze toch meer plaats hadden. Oké, Annie Buts hoeft die informatie te geven, maar als er nu zo lang geen PV wordt opgemaakt of geen sancties worden getroffen, terwijl het iemand 2 jaar lang containers kan laten staan, waarom moet er dan zo snel wel een antwoord komen hoe dat er kan bijgebouwd worden? Dat snap ik niet, dat verschil.
Oké. Ik ga het woord nog aan Sven geven in een repliek eventueel. Oké, dan denk ik Koen.
Wat er nu vandaag de dag gebeurt, is datgene wat ik daarover gesproken heb op de vorige gemeenteraden, dat het Openbaar Ministerie, het parket en het gerecht eindelijk hun werk doen. Dat is wat er gebeurt en u moet een onderscheid maken tussen de wetgevende en de rechterlijke macht. En wij hebben gekozen voor het parcours van de rechterlijke macht. Wij hebben gekozen voor de gerechterlijke handhaving, niet voor de bestuurlijke handhaving. En het klopt trouwens niet dat die zaak niet gesloten is tijdens corona, want ik heb die zaak wel gesloten tijdens corona. Dus voor alle duidelijkheid, wij hebben niet gekozen voor de bestuurlijke handhaving om juist de gerechterlijke handhaving alle kansen te geven. Dat dat traag verloopt, dat zal inderdaad wel tot frustraties leiden. Maar dit zijn nu de resultaten die er komen en waarvan ik wist dat ze zouden komen. En dat is eigenlijk het enigste wat dat telt.
Oké, ik denk dat daar het voorlopig bij gelaten kan worden. Als daar nieuws over te melden is hier, dan zal dat gebeuren. Dan hebben we de volgende interpellatie en dat gaat over de energiefactuur van de gemeente Boeghout. En dat is een interpellatie van Sven. Alsjeblieft, Sven.
Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, we staan met onze twee voeten in een energiecrisis, welke ons allen stevig financieel treft. Om het met de woorden van Guterres te zeggen, we staan voor een winter van ontevredenheid. Einde quote. Hopelijk blijft het daarbij. Wat zal het bestuur doen om de energiefacturen van de gemeente, dus het ganse patrimonium, onder controle te houden? Welke acties worden er concreet genomen, binnen welke dienst of welk gebouw? We kunnen niet blijven lichtzinnig omspringen met belastingsgeld. Dank u wel.
Koen zal daarop antwoorden.
Ja, dank u wel, Sven. Ja, er zijn natuurlijk heel wat denkoefeningen aan het gebeuren. Die gebeuren eigenlijk in alle gemeenten, zowel op dezelfde niveaus en op dezelfde thema's natuurlijk. Wat wij al hebben beslist met het managementteam in de gemeente, is uiteraard het instellen van een maximumtemperatuur in de gebouwen. Wij hebben gekozen voor 20 graden, wij hebben niet gekozen voor 19 graden, maar het is natuurlijk wel zo dat de medewerkers op bepaalde diensten eventueel wel lager kunnen gaan, maar zeker in een huis zoals dit is dat niet evident om voor sommige diensten, ik heb het dan zeker over de diensten die er beneden zitten, om naar 19 graden te gaan. Wat dat wij wel nog zullen doen, is ook wel wat gebouwen sluiten of niet gebruiken tijdens bepaalde momenten. Hè. Bijvoorbeeld het Heuvelhof of de gemeentewerf, daar wordt de verwarming op vrijdagmiddag al naar 14 graden teruggebracht en dit tot maandagochtend. Het is ook zo dat bijvoorbeeld theater vooruit gedurende een bepaalde periode, voornamelijk in december en januari, niet zal geopend worden. De programmatie, de culturele programmatie start ook later op. Ook de bibliotheek zal vanaf vrijdagmiddag tot zondagmorgen sluiten. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ook anderhalve dag, en normaal gezien is die 7/7 open, niet zal geopend zijn. Uiteraard blijft daar wel een soort van constante lagere temperatuur, 14, 15 graden doorlopen. Ten eerste omdat dat ook belangrijk technisch gezien is, maar in de bibliotheek is dat ook belangrijk voor de boeken. Ook in Snippenbos, daar gaan wel de temperaturen lager naar 18 graden in de gangen, in de zalen en zo verder. De verlichtingssterkte wordt daar verlaagd naar 70%. Er zijn ook Kapel Den Bosco, dat is ook nog een element van patrimonium, die zal ook niet verhuurd worden tijdens de wintermaanden, want die heeft eigenlijk ook te veel verbruik. Dus dat zijn een aantal elementen in het patrimonium wat we wensen aan te pakken. Uiteraard zullen er ook bekeken worden binnen de investeringsbudgetten van patrimonium wat we sneller kunnen doen om energie te besparen. Ik denk nog verder verledden van verlichting. Ik denk ook nog verder aan isoleren van bepaalde gebouwen of delen van de gebouwen. De grootste besparing die er eigenlijk, mogelijk is eigenlijk op de openbare verlichting. We hebben ook trouwens als een van de eerste gemeenten een heel concreet voorstel aan Fluvius overgemaakt. Wat er zelfs een stukje op neerkomt op wat zij nu ook voorstellen aan andere gemeenten. We hebben erover vorige week ook een overleg gehad met Fluvius. En daar zien we toch wel dat bij dergelijke grote maatschappijen de autonomie van de gemeente niet echt nog een grote rol speelt. Want dan krijg je dus als antwoord dat er in wat betreft boekhoud liefst 24 gemeenten moeten akkoord gaan om dus eigenlijk eenzelfde maatregel te kunnen doorvoeren op de openbare verlichting. En dat is dus de maatregel om 1/3 van de openbare verlichting te doven. Wat wij dus hadden voorgesteld, omdat dat al in boekhoud werkt. En we hadden gedacht van ja, doet dat ineens heel de periode 1/3. Ons kruispunten zijn verlicht, ons grote doorgangswegen zijn verlicht. En zo verder. Maar als wij dan vragen, voert dat al door in boekhoud? Dat gaat dus niet, want dan krijg je dus een technische uitleg waarom dat allemaal verbonden is met andere gemeenten. Dus daar hebben we op dit moment nog niet verder zicht op waar het gaat eindigen. Deze week een overleg met de burgemeesters en de gouverneur. Ik vermoed dat daar ook wel aan bod zal komen. Fonteinen worden vroeger afgezet, dat zijn kleine zaken natuurlijk. De accentverlichting is al gedoofd op de gebouwen en het patrimonium. We hebben ons personeel opgelegd om geen dienstverplaatsing niet meer te doen met de auto's als het enkel gaat over personenvervoer. Dus uiteraard als er werkgrieven zo moet meegenomen worden in camionetjes, ken dat wel. Maar als het gewoon puur is om een dienstverplaatsing te maken en uzelf te verplaatsen, dan wordt er verondersteld dat je dat met de fiets of te voet doet. We gaan uiteraard ook het hele debat aan rond het investeringsbudget. Dat is ook heel belangrijk om te bekijken van waar kunnen we nog zaken doen om te gaan besparen op energie. Dat gaat dan over, ja, ik heb het er juist al genoemd, hè, LED's, ketels, beglazing, isolatie van daken, afdaken enzovoort. Een aantal van die zaken die zijn natuurlijk al wel lopende. Kunnen we die versnellen? Dat moeten we allemaal nog verder bekijken. We hebben ook een vraag gesteld aan de diaken om te bekijken of hij bijvoorbeeld zijn kantoor kan delen op een andere locatie, zodat we de pastorij volledig kunnen sluiten. Dat is ook wel een groot gebouw dat moet verwarmd worden. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat hij zijn parochianen kan blijven ontvangen. Dus er moet ook ergens een oplossing gezocht worden, maar de vraag is gesteld. Ik scroll nog eens even door de andere zaken. Of dat er nog elementen zijn, maar dat is denk ik zo'n beetje de samenvatting. Ah ja, we hebben ook gemerkt eigenlijk, want je wordt op een duur heel creatief, dat er ook wel wat koelkasten functioneren op heel veel diensten, om dat allemaal te reduceren tot één koelkast per gebouw of per verdiep, maar niet elk kantoortje zijn koelkast. Bibliotheekplaatsingen. Dus ik denk dat ongeveer de essentie is, maar ik nodig zeker de raad ook uit als er nog andere ideeën zijn. We zien het ook binnen de VVSG natuurlijk voorbij komen en het komt eigenlijk in alle gemeenten zowat op hetzelfde neer. Wij hebben een eerste prognose gemaakt, ik heb u dit al gezegd, op de Klimaatcommissie. Dat is natuurlijk een prognose die helemaal nog moet verfijnd worden, waar wij denken dat dus extra kosten tot 742.000 euro zouden kunnen oplopen als we niets doen. We gaan dus wel van alles doen. Er is ook nog een meevallertje van ISVAG. U heeft dat misschien ook al gelezen in de kranten, waar een extra dividend naar de gemeente zou gaan. Voor Boeghout gaat dat over bijna 65.000 euro. Dat is natuurlijk ten opzichte van die 740.000 een druppel op een hete plaat. Ik heb dat ook gezegd bij IGN. Maar het is eigenlijk nu vooral, ik heb er straks ook nog overleg gehad met de financieel directeur, moet er ook nog inderdaad bekeken worden, in ons geval met het Vlaams Energiebedrijf, om te bekijken of dat die prognoses die nu eigenlijk gemaakt worden en die waar het dan procenten worden opgekleefd, van u moet rekening houden met dat, of dat die dan ook effectief die richting zullen uitgaan, of dat die nog zullen bijgesteld worden of niet. Dus dat is eigenlijk een beetje het hele verhaal. En dan is het natuurlijk ook nog wel wat wachten op wat de andere overheden, bijvoorbeeld de Vlaamse regering, nog naar de gemeente zal ondernemen. Maar ja, u heeft dat waarschijnlijk ook al wel gehoord en gelezen, dat er ook daar vanuit de lokale besturen ondersteuning wordt verwacht.
Heb ik dan nu goed gehoord dat er 24 gemeentes akkoord moeten gaan?
Ja, dat heeft u goed gehoord.
Oké.
Dat is het centgebied van Vluvius, om al die verlichting in 24 gemeenten een derde te doven, permanent. Dat is wat wij mondeling te horen hebben gekregen. Collega's Schepenen die op de vergadering aanwezig waren, die hebben ook duidelijk gehoord dat we gevraagd hebben aan onze relatiebeheerder van Fluvius, dat we heel snel er terugkoppeling over willen, van is dat effectief zo? En met wie moeten we dan daarover een akkoord bereiken? En zo verder. Want dat is inderdaad. Okay. En dat werkt ook vertragend. Je moet al weten dat bijvoorbeeld de voorstellen naar Fluvius voor openbare verlichting al van een maand ondertussen bijna dateren. En er is nog altijd niks gebeurd.
Sven?
Ja, dat was het eerste dat ik had opgeschreven. Fluvius, een versneld parcours. Is dat mogelijk om daar, als we weten met wie dat akkoord moeten hebben, om daar een akkoord mee te krijgen. En om dat dan ook officieel beslist te krijgen, want we moeten daar dan uiteraard de gangbare weg volgen. Bijkomend had ik nog een vraag rond thuiswerk. Dat was bij corona is dat allemaal hip en trendy geworden en we zijn er ook allemaal, sommigen zijn er al wat dan gewoon, andere mensen moeten er dringend van afkikken. Maar dat is ook natuurlijk een manier om dat binnen een plan dan te bekijken. Ja, als er op die bureau nog altijd iemand anders blijft zitten en het is 4 van de 5 dat er niet is, ja, dan blijft er natuurlijk heel die bureau moeten verwarmen. Dus dan moet er over nagedacht worden om eventueel samen te gaan zitten of iets dergelijks. Dus dat is een vraag of dat eraan gedacht is. U zegt daarnet dat we gevraagd hebben aan personeel om, als het over personenvervoer gaat, om dan de fiets te nemen. Hè. Dus als er materiaal moet meegenomen worden, om dan mag de wagen nog wel gebruikt worden. Maar ik vroeg mij af of de gemeente Boeghout voor de werf of andere diensten beschikte over een fiets met een aanhangwagentje of een soort bakfiets. Ik zie regelmatig de man in Mortsel de vuilbakken leeghalen op de perrons van de trams en zo. Dat is die doet dat met een fietsje. Ik vind altijd geweldig sympathiek als ik die man zien aankomen. Dus ik vraag mij af of dat we dat hebben en of dat we daar, als we dat niet hebben, of dat, om dat eventueel aan te schaffen of desgevallend uit te breiden. We zitten natuurlijk in de minst sympathieke moment om zoiets in te voeren. Hè. Het heeft vandaag een hele dag geregend, dus dat je natuurlijk dan zo'n dingen moet gaan doen met een fiets, dat is niet altijd even aangewezen. Maar nee. Allez, het is zeker en vast, het regent niet alle dagen pijpen stelen en het is niet alle dagen herfstweer. Ik ging een ander woord zeggen, maar ik ga herfstweer gebruiken. Bijkomend, de kerstverlichting. De kerstverlichting die in de Heuvelstad had, daar heb ik van begrepen dat LED-verlichting is. Dus dat zal dan qua verbruik wel meevallen. Maar zijn de lampionnen die gehangen worden in de kerstbomen, zijn dat ook al LED-verlichting? Of is dat nog, zijn dat nog ballonnen, hè, om het nou zo te zeggen? Dus dat is een vraag om dat eventueel op mee te nemen en er kritisch naar te kijken in het plan dat dan uitgerold wordt voor die verlichting. Want ik denk niet dat we moeten gaan naar de verdonkering daarvan. Laten we ook wel een beetje voor de sfeer. Ik denk dat dat voor ons allen alles gemoed wel nodig is. En dan een laatste vraagje richting patrimoniumplan dan. Ik weet dat de schepen bezig is met een patrimoniumplan. Wordt dat herbekeken in de richting van extra isolatie, extra zonnepanelen, extra mogelijkheden die er zijn om af te stappen van verwarming op gas. Goedkoopste of de beste kilowattuur dat je kunt hebben is diegene dat je niet hebt verbruikt natuurlijk. Hè. Dus dank u wel.
Christel, mag aansluiten en dan...
Ja, ik denk dat een groot deel van mijn vraag net gesteld was door collega Sven. Mijn bedenking was vooral toen ik dan hoorde dat er €742.000 geraamd wordt aan bijkomende energiefactuur. Dan stelde ik mezelf de vraag, is er eigenlijk, misschien is dat nog wel een beetje snel, maar die energiecrisis... Die doet ons toch wel veel nadenken over onder andere isoleren. Maar bijvoorbeeld ook oudere gasinstallaties vervangen door warmtepompen. Je zit er toch wel met een factor van 1 op 4, 1 op 5. Dat toch eigenlijk wel een doeltreffende oplossing is. Wordt dat ook bekeken dat bijvoorbeeld, ja, ik weet niet, scholen, magazijnen, dat die kunnen voorzien worden van een warmtepomp in plaats van een oude gasblazer of whatever. Dank u.
Okay, ja, voor het thuiswerk zelf, dat was ik inderdaad nog vergeten. Dus uiteraard zo, we hebben een reglement rond thuiswerk, maar we gaan zeker voor dit gemeentehuis dat al opleggen in de periode kerstmis-nieuwjaar. Dus dan gaan we eigenlijk vanaf vrijdagmiddag het gemeentehuis sluiten tot de maandag, heel de week door en dan de maandag daarop. Dus de mensen kunnen vakantie nemen of verlof nemen of ze kunnen eventueel van thuis uit verder werken of ze kunnen eventueel gaan werken op vrije bureaus in het administratief centrum. Waarom? Omdat burger en welzijn wel moet open blijven tussen kerstmis en nieuwjaar. Maar daardoor zouden we wel heel dit gebouw bijna anderhalve week kunnen sluiten. En diezelfde denkoefening bekijken we ook met de vrije tijdsdienst. Omdat dan de academie ook gesloten is tijdens de kerstvakantie. En moeten we bekijken of dat de mensen van de vrije tijdsdienst ook allemaal moeten komen werken. Wat de kerstverlichting betreft, daar hebben wij eigenlijk als meerderheid dezelfde redenering gevoerd. Dat we wel nog die warmte en die verlichting wensen, zeker in deze maanden, en dat we die niet gaan uitdoen. Trouwens, de meeste gemeenten redeneren zo. Philippe zelfs heeft toch wel antwoorden op de technische zaken van de kerstverlichting. De bakfiets, ik geloof dat wij die besteld hadden. Ik weet niet wat die al gearriveerd is, maar wij hebben dat inderdaad ook gevraagd om aan de elektrische fiets zo'n kar aan te hangen, dus dat daar ook mee kan gewerkt worden. Maar ik denk dat Filip over de kerstverlichting en eventueel ook over patrimonium nog wel iets kan toevoegen.
Oké, en Sven, jij hebt nog bijkomend, hè? Ja. Filip?
Ja, inderdaad, zoals Koen al aangaf, kerstverlichting, daar gaan we niet op inboeten. We hebben die zelfs recent aanbesteed voor de komende 4 jaar. En alle kerstverlichting die we zien hangen in Boeghout en Vremde is LED-verlichting. Dat was vorig jaar ook al zo. Dus die blijft behouden. Dan voor de gebouwen, ja, dat is natuurlijk, dat zijn geen quick wins. Hè. Wat we er net op noemden waren quick wins om nu energie te gaan besparen. Wat de gebouwen betreft, dat is op iets langere termijn. Dat zien we ook in, terugkomen in de meerjarenplanning. Er zijn hier nogal interpellaties over geweest. Dat gaat inderdaad over het isoleren van daken. Zo hebben we de werf gehad en de bibliotheek de voorbije periode. Dat gaat over nieuwe stookinstallaties, waarbij dat je nu inderdaad de vraag kunt stellen van gaan we voor dezelfde technologie, zoals ze in het begin van de legislatuur voorzien was, of kijken we uit naar andere technieken en technologieën? Maar dat gaat ook over de ramen van de Jan-Frans Vlomschool, die deze zomer nog vervangen zijn en dus nu veel betere isolatiewaarden hebben. Maar dat gaat ook over dikwijls kleine dingen, zoals het afstellen van de thermostaten, van dat goed op te volgen, lekdetectie, zien dat je dus geen onverwacht grote waterverspilling hebt en als dat wel zo is dat je erop kunt ingrijpen. En dat zijn die systemen die we hebben via onder andere Fluvius die ook detecteren waar het dan is voor gas en elektriciteit. Dus op die manier zetten we daar verder op in. Maar dat zijn niet de quick wins die nu even rap aangehaald werden.
Sven?
Ja, ik had nog een vraag in verband met dat verschuiven van diensten naar het administratief centrum. Is onze telefonie daarop geënt? Omdat we natuurlijk, als we die mensen op een andere plaats zetten, de dienstverlening telefonisch is natuurlijk iets dat dan gewaarborgd moest blijven. En dan wil ik de schepen wel echt tegenspreken dat al die zaken wel heel duidelijke quick wins zijn, alleen zijn ze niet quick terugverdiend. Dat is iets anders. Het zijn wel quick wins. Als jij je dak isoleert, de dag nadien heb jij een win in je verbruik. En als jij een nieuwe ketel plaatst, dan heb jij de dag nadien een win in je verbruik. Je hebt dat uiteraard niet terugverdiend. Daar moet dan de termijn over gaan, hè, maar dat is wel een quick win. En ik begrijp ook dat het implementeren of het uitvoeren daarvan de nodige tijd vergt. Maar het is wel een quick win.
Eerst Koen en dan Filip nog.
Ja, het is natuurlijk zo dat onze burger nu al eigenlijk afgeleid wordt naar het onthaal in het administratief centrum, waar we ook twee medewerkers hebben aan het onthaal. Maar het zou wel zo zijn dat wanneer bepaalde diensten hier gesloten worden en medewerkers thuiswerken, dat dan op dat moment er geen loketfunctie zal zijn. Hè. Dus op vlak van omgeving bijvoorbeeld of openbare werken en mobiliteit, tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal er geen loketfunctie worden vervuld. Dus, okay. Maar een eventuele permanentie van een medewerker kan wel dringende vragen natuurlijk zorgen dat die worden opgevolgd.
Filip?
Ja, inderdaad, over die quick wins. Het is hoe dat je geëindigd bent. Ik bedoelde daarmee inderdaad, als je nu een beslissing neemt om toch snel nog iets te gaan bijkomend isoleren of wat dan ook, tegen dat je heel je aanbestedingsprocedure rond hebt, zet je al wel een bepaalde periode verder. En misschien nog over het herverplaatsen van medewerkers. We zijn er technisch op voorzien dat medewerkers die hier zitten of elders, dat die op een andere werkplek gaan zitten. Dankzij de 10 clients waarbij dat je inlogt op een cloud-omgeving eigenlijk. En anderzijds kunnen telefoonsystemen makkelijk doorgeschakeld worden.
Oké, dankjewel. Dan hebben we de volgende interpellatie. En dat is een interpellatie van Erik. Alsjeblieft, Erik.
Ja, collega's. In een brief van de gemeente aan de inwoners van de Schalioverwijk, naar aanleiding van de invoering van zone 30 al daar, was er sprake van maatregelen van het bestuur om deze wijk nog gezelliger en veiliger te maken. Het bestuur denkt daarbij blijkbaar aan de invoering van knips voor het gemotoriseerd verkeer, aan maatregelen om het sluipverkeer en te snel verkeer terug te dringen en wil naar oplossingen zoeken om het karakter van de groene en boomrijke wijk te verzoenen met het noodzakelijk comfort voor de voetganger. Het bestuur zegt hierover met de bewoners in dialoog te willen gaan. Ik had daar enkele vragen bij. Wanneer wordt dit participatietraject opgestart? Vanuit N-VA vragen we al jaren het herstel van de voetpaden in onze wijk. In deze wijk. Dit is ondertussen in enkele straten gebeurd. Wanneer worden de overige straten aangepakt? Dat is voor ons wel een prioriteit. En tenslotte nog enkele concrete vragen. Aan welk soort van snelheidsremmende maatregelen denkt het bestuur hier? En waar zouden die geplaatst worden? Waar en waarom wil men straten gaan knippen? Op welke manier gaat men de wijk gezelliger maken? En wat zijn de voorziene budgetten en timingen daarvoor?
Dan gaan we een antwoord krijgen van Philippe.
Oké, dank u Erik voor uw interpellatie. Zoals dus gestipuleerd in de brief is de bedoeling om met de bewoners van deze wijk in dialoog te gaan rond te nemen maatregelen. Daardoor kan ik op dit ogenblik eigenlijk nog geen concrete antwoorden geven op uw vragen. Er werden immers nog geen concrete beslissingen genomen. Wij erkennen als bestuur wel een aantal problematieken, zoals de wortelgroei van vooral de lindebomen in een aantal straten. En een rechtstreeks gevolg daarvan is dan de staat van die voetpaden, dat die te wensen overlaat. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook opmerkingen van bewoners die ons melden dat de wijk al wel iets gebruikt wordt als shortcut om de verkeerslichten te vermijden. Dus dat zijn dingen die meegenomen kunnen worden in die bevraging of in die dialoog met de bewoners. En de bedoeling is om die dialoog met die bewoners tot stand te brengen via een aanbod van de provincie, dat heet Veerkrachtige Dorpen. En we zouden daarbij ook de Gillegomwijk mee in betrekken in dat traject. Dus de doelstelling is om via dat traject, Veerkrachtige Dorpen, een toekomstvisie voor beide wijken te vormen. Acties die daaruit voortvloeien kunnen in een volgende meerjarenplanning dan mee opgenomen worden. Maar indien er een aantal quick wins uitkomen, zouden die mogelijk eerder aangepakt kunnen worden. Dat is dan te bekijken. Dan in verband met die voetpaden, dat is misschien een stukje apart, want sommige voetpaden zijn echt wel in slecht liggende staat en kunnen geen 2 jaar meer wachten op herstel of op plaatselijk herstel. Hier zijn er op dit moment eigenlijk 2 mogelijkheden. Enerzijds via ons rollend programma voetpaden, er is een jaarlijks budget dat daarvoor voorzien wordt, een plaatselijk herstel uitvoeren. Anderzijds, en dat ziet je in heel Vlaanderen nu, moeten we ook in samenspraak zien te gaan met Fiberklaar. Die zullen in alle gemeenten, alle voetpaden, of toch heel veel voetpaden, openleggen. En dat geeft ja, enerzijds een opportuniteit om in samenspraak met hen een aantal voetpaden te herstellen. We zijn al een tijdje in overleg met die mensen, maar die hebben ook een bepaalde vertraging. We hebben alvast hun fasering opgevraagd en ik kan al wel melden, dat kunt u ook in de collegeverslagen zien van de voorbije periode. De eerste fase die zij gaan aanvatten, en dat gaat volgende maand al zijn, gaat in de wijk zijn rond Sportveldlaan, Acacialaan, Sint-Gabrielstraat, Fruithoflaan. Dus die zone gaan zij als eerste aanpakken, omdat dat bij hen ook in een zone zit samen met stukken van Hoofd en dergelijke. Ik weet niet hoe het technisch helemaal in elkaar zit. Maar dus, we hebben hun fasering ook opgevraagd om te bekijken wanneer dat zij bijvoorbeeld aan een volgende wijk bij ons gaan beginnen. Het zou zonde zijn om nu een voetpad te gaan herstellen en dat die dat dan binnen een paar maanden allemaal helemaal gaan openleggen. Want die zien dat natuurlijk echt wel groot, echt alle voetpalen worden opengelegd in de komende periode. Hè.
Ja, Erik?
Ja, dank u voor het antwoord. Nu, de opmerking dat de Schaliovenwijk gebruikt wordt om de verkeerslichten te omzeilen. Wij wonen er zelf. Ik heb dat nog nooit gemerkt, eerlijk gezegd. Het is wel goed dat te horen dat de voetpaden eigenlijk gaan aangepakt worden, want het is inderdaad wel zo dat omwille van het feit dat de voetpaden nogal in slechte staat zijn, dat dat één gevaarlijk is voor oudere mensen. Er wonen nogal wel wat oudere mensen in de wijk. En 2, dat er daardoor ook heel veel op de straat zelf gewandeld wordt, dat dat natuurlijk ook niet al te veilig is. Dus.
Oké, dankjewel. Wij hebben een interpellatie over het zwerfvuil aan het bistlokaal. Sven?
Dankjewel, collega's. Afgelopen weekend was ik voor een familiefeest aan het bistlokaal. Wat ik daar zag en hoorde vertellen was verschrikkelijk. Er lagen bergen afval en kapotgegooide en vertrapte flessen. Dit is blijkbaar dagelijkse kost, zowel in de week als in het weekend. Kan hier steviger op toegezien worden, eventueel het plaatsen van de overlastcamera? Het loopt hier echt de spuigaat uit, met mogelijk gevaarlijke situaties tot gevolg. Dankjewel.
Goed.
Ja, Sven, ik ben er ook dikwijls over aangesproken. Ik vermoed ook op het moment dat u daar een feest had. Ik kan alleen maar zeggen, er hangt een overlastcamera op het Chef van Hoofdplein. Op deze moment heeft hij nog geen resultaten opgeleverd. Ik blijf daar achter gaan in de hoop dat daar toch ooit eens beelden uitkomen waarbij dat er toch jongeren worden gepakt die overlast veroorzaken. Ook dit weekend bijvoorbeeld lag alles weer vol glas op de speelplaats van de Frans Willemschool deze keer. Dus dat blijft de problematiek. We hebben die overlastcamera ook al eens verplaatst naar de Bundercus. We hebben er 1 ter beschikking per gemeente binnen de zone Minos. Maar het is misschien een optie, ik heb dat inderdaad ook al gevraagd, om die overlastcamera's op verschillende plekken in te zetten, daar waar het zich voordoet. En zeker ook wanneer er bepaalde evenementen in de gemeente plaatsvinden, want daar is de kost soms ook wel gelieerd. Alhoewel ik moet zeggen dat op Jef van Hoofdplein inderdaad bijna na elk weekend is, dat daar wel ja, glas wordt gevonden. Nu, voor alle duidelijkheid, ik heb daar al heel veel overleg over gehad met de interventie en het WOT-team van de zone minus, dus dat blijft een hotspot. En ja, wie dat daarom regelmatig is passeert, die ziet ook wel dat er regelmatig een patrouille passeert. Dus zij doen dat werk ook, maar je moet ze inderdaad ook kunnen betrappen. En ja, dat is eigenlijk op deze moment de moeilijkheid. Maar de problematiek is gekend en er wordt op gewerkt. Meer kan ik niet zeggen.
Christel?
Ja, ik wil mijn vraag eigenlijk uitbreiden ook naar andere regio's in Boeghouten en Vreemden. Dat is eigenlijk de vraag of dat grotere vuilbakken zitten. Is dat een optie dat wordt bekeken? Allee, ik denk dan bijvoorbeeld ook, we hebben zo in Vreemden de wijngaarden, er zit ook de jeugd. En dan blijven er flessen achter. Dan denk ik soms van, ja, zit er gewoon een vuilbak dat de jeugd... Ja. Of de mensen die daar iets komen drinken, hun afval in een vuilbak kunnen gooien.
Ja, maar ik denk dat Philippe op de gemeenteraad heel het vuilbakkenplan heeft toegelicht. Hè, dus daar zijn we ook mee bezig, maar dat gaat hier niet over
een vuilbak. Nee, ja, dat weet ik, maar...
Een kleine of een grote vuilbak, dat gaat echt over vandalisme en overlast, bewust. Hè, daar staan ook vuilbakken, die worden niet gebruikt. Dat is echt drinken en flessen kapot smijten, echt expres. Dus dat is niet de problematiek. Hè. Het komt er gewoon op aan om... om die eigenlijk te vatten.
Oké. Ik denk dat daar het laatste nog niet over gezegd is, maar we gaan naar de volgende. Het is een interpellatie van Greet. Moet u nog het micro geven? Alsjeblieft.
Nu de winter in aantocht is met slechter weer en meer neerslag, het vallen van de bladeren en vooral minder licht, zou ik toch even het bestuur willen vragen om meer aandacht te hebben voor de staat van onze fiets- en voetpaden. Niet elk wegdek is egaal en verlicht. Sommige fiets- en voetpaden zijn nog steeds in slechte staat. Ook het proper en vrijmaken is belangrijk, zeker nu de bladeren gaan vallen. Wanneer het wegdek besmeurd is met slijk of bladeren en er enkel verlichting is van een straatlantaarn of je eigen fietslicht, ontstaat er een gevaarlijke situatie. Ik heb er twee foto's bijgevoegd van aan de fietsostrade. Hoe gaat het bestuur hier in de toekomst meer werk van maken? Kan erop toegezien worden dat aannemers het wegdek proper maken na grondwerken of kan de gemeente de kosten doorrekenen indien er dit door de eigen diensten moet worden uitgevoerd. Veiligheid is prioriteit en start bij zichtbaarheid en een vrij wegdek, ook in de herfst en de winter. En zeker als moest er een overeenkomst komen dat de verlichting zou gehalveerd of verminderd worden, dan enkel uw fietslichtje is echt niet genoeg voor deze viezigheid te vermijden.
Dirk?
Dank u wel, Geert, voor deze interpellatie. De foto is mij niet duidelijk, maar ik denk dat die genomen is op het grondgebied Mortsel. Dus je moet eens Mortsel informeren of ze ook de weg willen... Ja, dat klopt, maar dat is Mortsel daar. Dat is de velkant hier, is de velkant. De brug, dat is dus grondgebied Mortsel, maar dat wil niet zeggen... Ik wil dat de straat dan proper en veilig
Dirk, worden. Mag ik even onderbreken? Ja? Het vuil, de modder, gaat tot op de brug, want ik pak die... Dat is aan de hoek, inderdaad, aan de veldkant. Maar ik pak de fietsostrade ook rechttoon richting mijn ouders, de Kroonstraat. En daar lag ook modder bovenop. En dan denk ik dat we dan toch wel in Boeghouts grondgebied zijn.
Dat klopt, over de brug zijn we in Boeghouts grondgebied. Dat klopt, Greet. En ik ben ook voor veilige fietspaden, propere fietspaden. Hè. Dat is heel duidelijk. Het politiereglement is er ook heel duidelijk rond. Ik wil al die artikelen als je wilt voorlezen, als je dat wilt.
Niet nodig.
Ja, dus we hebben een duidelijk politiereglement dat zegt dat... Dus de betrokkenen die veiligheid veroorzaakt heeft, dat moet opkazen. En de politie moet dan op zoek gaan naar de betrokkenen. Dat is dikwijls heel makkelijk, want eigenlijk in de velden, je kan die boer aanspreken of een aannemer aanspreken. Ook aannemers moeten te allen tijden de werf toegang proper houden. Daar is ook een zeer duidelijk reglement rond. Ik zal de service daar bezorgen als je wilt. Ook naar het onderhoud van voet- en fietspaden en het proper houden van die voet- en fietspaden zijn ook duidelijke regels rond, die ook in het politiereglement staan. Elke burger moet die maar eens lezen en dan zal hij zien wat hij kan en moet doen volgens het politiereglement. Dus we zullen daarop toezien en we zullen dat proper houden in het mogelijke. Als de betrokkenen niet doet, kunnen wij de brandweer vorderen in het ergste geval, of de werf kan komen opruimen en dan wordt het doorgefactureerd natuurlijk.
Dus, als ik u nu goed begrijp, ik ga nu even zeggen, de locatie dat ik ken, de boerderij van Gert Broeks, ik dacht dat die in Boeghout lag.
Ligt in Boeghout, ja.
Oké. Firma van Brussel, dacht ook dat in Boeghout was.
Ja, klopt, ja.
Dus die straat, dat is...
Dus dat is de Velkens, ja.
Want dit is nu al de tweede of de derde keer dat ik uit die regio een interpellatie maak van mannen...
Als je dat ziet, signaleert aan de politie, die treden
ja, maar,
op.
Ja, ik heb al naar de groene lijn gesignaleerd. Ja, bedoel, maar dit is toch geen oplossing om te zeggen, het is bij de buren. Ja, misschien...
Nee, ik zeg gewoon, die foto waar je op wijst, dat is een mortsel. Dat doet niet ter zake eigenlijk, want de veiligheid moet gegarandeerd zijn en moet aan alle tijden de rijbaan moet vrij zijn en moet zo goed mogelijk onderhouden worden. De betrokkenen die dat veroorzaakt, moet het ook opkazen. De politie zal die man sommeren om het op te kazen. Doet hij dat niet, is het een onveilige situatie.
En
de politie de brandweervorder of de werfvorder om het op te kazen en wordt het doorgefectureerd?
En wat gaat in de winter doen met het vallen van de blaren? Gaan de bomen verantwoordelijk
nee,
zijn?
Nee. Want het vallen... Ja. Gret, ik zal uw politiereglement... Ik zal het voorlezen. Hè? Wacht, ik zal het voorlezen.
Och, Dirk.
Ja, dat is duidelijk.
Maar verson u niet zo goed, hè? Allee.
Ik denk eigenlijk... Dat het niet
nodig is. Dit is gewoon een vraag voor een beetje rekening te houden.
Ja, gaan we doen.
Zeker als je gaat zeggen in al de vorige interpellaties, ja, we gaan de lichten dimmen, we gaan dit, we gaan dat. Dan is het misschien wel interessant voor eens te kijken. En als het dan bij de buren ligt, ja, vraag dan eens een mortsel. Vraag dan een NMBS voor die draad. Het zijn allemaal gewoon vragen voor rekening te houden met de veiligheid van de burger van Boeghout.
Ja, maar elke burger, als er een situatie ontstaat in veiligheid, kan het signaleren aan de politie. De politie zal dat oordelen of er moet ingegrepen worden, nee of ja. Dat is de wetgevende macht. Ik mag als schepen niet een dienst opvorderen. Daar ben ik niet toe bevoegd. Hè? Dat is heel simpel. Wij hebben een politiereglement gestemd hier op de gemeenteraad. En de uitvoerende macht moet zien dat uitgevoerd wordt. Wij mogen niet optreden. Ik kan geen politieagent spelen. Dat is mijn bevoegdheid niet gereden.
Ik heb het eigenlijk nu over het keerwagentje van de gemeente. Hè? Ik heb het niet over een politieagent.
Ja, maar dat klopt. Het keerwagentje van de gemeente kan op aanvraag van de politie een redding uitvoeren. Dat is heel simpel. Okay. Geen probleem.
Ja.
In de brandweer ook. Dat is toch heel duidelijk. Er zijn regels voor.
Ik denk dat er hier nog niet helemaal helder is wie wat bedoelt. Maar goed, oké. Okay. Ines?
Ik wou de vraag ook nog eventjes uitbreiden, want ik weet daar we dan nu echte fietsers uit de straat in twee richtingen gaan aan een boshoek dan... richting ja. Vinkestraat. Er was vorig jaar, als het begint te vriezen, hebben alle stukken waar dat een bebossing vlak naast een boshoek staat, zijn dat enorme gladde plekken die je niet ziet. Okay. En daar moeten we ook echt op voorhand rekening
houden. Dat is een uitbreiding. Dat zal genoteerd worden. Ja, oké, dank u. Daarmee hebben we de interpellaties afgewerkt.